comes the money.
Here we go.
Money talk.
Here comes the money.
Hoe verdienen we altijd geld op de beurs?
Ik wil het heel graag weten.
Ja, ik heb een tijdje in Amerika gewoond en daar heb ik iemand ontmoet. En die heeft mij geïntroduceerd met een van de grootste Amerikaanse beleggers. En die zei, loop maar met mij een rondje Wall Street. Dan geef ik je de gouden tip. Maar die mag je alleen maar delen met mensen die je aardig vindt.
Money, behavior and your life.
Mag van mij vandaag 100 piek. Of je krijgt 110 euro over een maand.
Ja, doe mij maar die 100 dan.
Ja. Nou ja, dat doen de meeste mensen, zeggen dat nu. Want ja, komt die wel over een maand. Maar nu kan ik met 100 piek dit doen. Terwijl je wel 10% rendement in de maand.
There's this money paradox. Because on the one hand, I don't believe money makes us happy. We can use money to do the things that make us happy.
Wat je dus ziet in de data, is dat mensen het andersom doen. Dus mensen gaan structureel gaan ze op het lage punt verkopen en op het hoge punt kopen. Nou, dat is typisch gedrag.
Dat is wat ik heel erg zie met die bitcoin prijzen altijd.
Ja, wanneer die heel hoog is, dat
dan
iedereen heeft interesse
kopen.
Van...
Oh shit, nu ben ik te laat, want hij zit nu online 50k, maar wie weet 100k. Ja, daar moet ik nu in staan.
Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Sherif en ik zit hier met Jair. We hebben vandaag Michiel.
Hallo jongens.
Welkom.
Michiel is een vermogensbeheerder. Je hebt 4 boeken in totaal geschreven. Eentje daarvan is vertaald... De andere 2 heb je zelf geschreven en de andere ben je een co-auteur van.
Zeker.
En je hebt ook nog je eigen podcast.
Ja.
Leuk dat je er bent. Hoe voelt het om nu geïnterviewd te worden in plaats van zelf de
interview? Ja, aan de andere kant van de tafel. Ik ben er een beetje zenuwachtig voor.
Nergens voor nodig. Ja, nergens voor
meestal
nodig.
Heb je zelf de regie en nu heb je die. Ja.
Ik wil even deze podcast echt een duiken in de diepte van het idee van geld, de psychologie van geld. Want ik merk zelf en misschien Jair ook bij onze leeftijd... Hebben we moeite met geld? Vooral het te veel spenderen, het te weinig verdienen, te weinig sparen, te weinig investeren enzovoort. Om te beginnen wil ik starten met, wat is het probleem? Wat zeggen de statistieken?
Over jullie generatie of in het algemeen?
Ja, kan beide.
Nou ja, wat je in de basis, het allemaal een beetje gegeneraliseerd natuurlijk ziet, is dat we in Nederland heel weinig les krijgen over geld. Dus in vergelijking met bijvoorbeeld Amerika, Australië, Engeland, daar zie je dat daar veel meer les is op de middelbare school bijvoorbeeld over geld. En dat is ook logisch, want daar werd nooit iets voor je geregeld, dus moest je het zelf gaan regelen. Wij hebben in Nederland heel lang een goede regeling gehad met pensioen en met studiedingen en dergelijke. Dus je had gewoon zelf minder geld, educatie nodig, omdat je het allemaal wel werd geregeld. En dat zie je nog steeds, dus we lopen daarin best wel wat achter. Dus ik weet niet of jullie op de middelbare school uitgebreid les hebben gehad over hoe de kapitaalmarkt werkt en hoe je... Nee, nou hier. Nee.
Bedrijfseconomie, maar heel
nou ja, en dat was eigenlijk heel saai, want het was allemaal het model van Keynes en weet ik veel. En dan moest je iets van de solvabiliteit uitrekenen wat niemand meer wat mee doet. Precies. Dus dat interesseer je die niet. En terwijl in heel veel andere landen heb je persoonlijke financiën ook als les. En dat wordt al interessanter. Okay. Ja, dan ga je wat leren van wat nou, stel je voor, een vriend van mij in Amerika, die had les, die had een investment game. Dus dan gingen ze met de klas, kregen ze allemaal fictief $100. En dan ging je nou in het begin van het jaar mee beginnen. En dan kreeg je les over hoe je dat kunt investeren op allerlei manieren. En wie was dan het rijkst? Nou, niet om het rijkst te worden, maar wel om te leren hoe werkt dat dan?
Ja.
En wat doe je dan met verlies en zo en dat soort dingen? Nou, en dus dan ga je al makkelijker met geld omgaan. En dat mist nog wel een beetje in Nederland.
Ja, ik merk dat inderdaad.
Ja, dus we weten het niet zo goed. Dus dat is één ding. Is de werking van geld weten we niet zo goed. En waarom je het zou moeten doen. En daarna heb je nog... daar kunnen we dus letterlijk een boek over schrijven... over de psychologie van geld. En daar gaat het met name mis. Dat we gewoon niet goed onze emoties kunnen reguleren. Kan sowieso niet zo goed als mens. Maar als je dat dan combineert met geldbeslissingen... ja, dan ga je helemaal...
Vooral met beleggingen en dat soort dingen.
Ja, daar zie je de grootste... Hè, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. De grootste... zeg maar... hoe zeg je dat? De grootste reden dat mensen slecht beleggingsresultaat hebben, dat is niet de beurs of een aandeel, dat is gewoon hun eigen gedrag.
Ja.
En dat is soms wel meer dan 50% minder rendement wordt er behaald, doordat je gewoon domme keuzes maakt.
Ja, dus eigenlijk die hele chart van gewoon die hele grafiekkaart is eigenlijk ook een weerspiegeling van psychologie, toch?
Zeker. Maar
als er een kleine dip is. Dan verkopen mensen en dan heb je een self-fulfilling prophecy.
Zeker,
dan gaat die weer
omlaag. Ja, dat is heel interessant als je kijkt naar bijvoorbeeld gewoon de Nederlandse beurs. Hè, zitten we hier niet zo ver vandaan. Daar kun je grafiek zien. Hoe beweegt die beurs nou? En je kunt ook kijken wat doen. Dus dat is gewoon de beursbeweging. Maar wat doen ook de beleggers op die beurs? Dus wat is hun gedrag? Nou, logisch, als de beurs daalt heb je meer verkopers. Hè, want anders gaat de koers niet omlaag. Hè, dat is het idee van de vraag en aanbod op de beurs. Maar wat je wel ziet is dat naarmate de beurs daalt... er altijd veel meer verkopers komen dan dat er zouden moeten zijn. Dus daarmee is die self-fulfilling prophecy ontstaat. En als je dus gaat eigenlijk de simpele les, wat moet je nou, hoe verdien je nou altijd geld op de beurs? Een gouden tip voor jullie luisteraars.
Oké, ik wil het heel graag weten.
Ja, ik heb een tijdje in Amerika gewoond en daar heb ik iemand ontmoet en die heeft mij geïntroduceerd met een van de grootste Amerikaanse beleggers. En die zei, loop maar bij mij een rondje op Wall Street, dan geef ik je de gouden tip. Maar die mag je alleen maar delen met mensen die je aardig vindt.
Oké, dankjewel.
Ja, en jullie luisteraars zijn ook allemaal aardig, hoorde ik, dus dit kan.
Zijn schatjes.
Ja, precies. En wat hij zei, wat je moet doen, dan verdien je altijd geld, hè, met beleggen. Je moet zorgen dat je laag koopt.
Buy low,
sell. Ja, en hoog verkoopt. Ja, dan denk je, mensen zijn er wel uitgetuned nu.
Ja, ja.
Maar wat je dus ziet in de data, is dat mensen het andersom doen. Dus mensen gaan structureel op het lage punt verkopen en op het hoge punt kopen. Nou, dat is typisch gedrag, hebzucht en angst. Ja. Ja, ik zou zeggen, als je dat zo doet, dan verdien je er nooit geld. Dan kan je beter niet beginnen.
Nee, dit is iets wat ik heel erg zie met die bitcoin-prijs altijd.
Ja. Ja, wanneer die heel hoog is, dan iedereen heeft interesse kopen. Van... Oh shit, nu ben ik te laat, want hij zit nu all-time high 50.000. Maar wie weet 100.000 einde van het jaar, dan moet ik nu instappen.
Maar let op, jullie vrienden en vriendinnen gaan het met jullie erover hebben. Van, ik heb hem mooi, ik heb hem. En dan weet je dus al dat het goed gaat. Want anders gaan ze gaan niet vertellen, klote zooi, mijn bitcoin is gedaald. Dat hoor je niet.
Mm-hmm. Klopt, zeker weten. Ja, dat is... Dan ontstaat er ook een soort van FOMO, toch? Van,
zeker,
je wilt ook meespringen, want het gaat lekker. En dan is de prijs wat hoog.
Greed krijg je dan natuurlijk. Hebzucht. En dan, gebeurt met name als je iemand anders ziet. Die zegt, bij mij wordt het wel. Daar wil ik bij horen. Ook zo'n voorbeeld.
Ja, precies. Daar hadden we het net inderdaad ook over. Van, vooral als je jong bent, je zoekt ook een beetje identiteit, toch? Dus automatisch ga je gewoon de rest volgen. Beetje die categorie.
Van en dat rest volgen is ook wel een logisch... Dat kunnen we uitleggen. Hè? Want als je even teruggaat in de geschiedenis... Jullie hebben allerlei geschiedkundigen hier ook gehad. Maar als je puur kijkt gewoon naar hoe wij als species... of als soort zijn opgegroeid... dan was dat altijd de veiligheid van de groep was belangrijk. Ja. Want als ik ging jagen ergens in een bos of op de savanne... Ja, dan had ik aan jullie set ogen, had ik wat. Want als jullie met mij meegingen, dan zagen jullie de leeuw al lopen. En kon je mij waarschuwen. Dus de groep beschermde mij en zorgde dat ik ook ouder werd en overleefd. Mm-hmm. Dus we voelen ons veilig in de groep en we willen gaan meegaan met de groep. Want als jullie mij niet aardig vinden... Ja, dan word ik dus alleen uit de stam gezet. En dan moet ik alleen overleven. Dat wil ik niet. Dus ik wil graag dat jullie me aardig vinden. Dus je gaat ook graag je conformeren aan wat de groep doet.
Ja.
Ja, als je dat doordenkt, zie je dat ook hier. Als jullie allemaal zeggen, Michiel, je moet echt in, weet ik veel, X, Y, Z. Dan denk ik, zijn met z'n tweeën. Zullen het wel goed weten. Ja, ik wil erbij horen. En dan, dus dat zijn dingen die logisch zijn. Maar in je persoonlijke financiën vaak heel dom.
Ja, ik vind het altijd zo fascinerend dat je gewoon oude... van als je gewoon kijkt naar de ancient ons, dat altijd gewoon terug te vinden is... in wat we nu doen. Zeg maar, die habits, dat verandert niet.
Maar kijk, dat komt ook omdat ancient is het eigenlijk niet.
Nee.
Dus ons brein is ongeveer, als ik het goed zeg, 200.000 jaar oud of zo... in de vorm waarop we het nu kennen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk in die periode nauwelijks veranderd. Als je kijkt naar de gewichten bijvoorbeeld van de opgravingen die gedaan zijn... Mm-hmm. zie je dat het brein eigenlijk nauwelijks ontwikkeld is. Dus, en dat is ook logisch, in de evolutieleer is 200.000 jaar eigenlijk niks. Dat is heel kort. Dus we hebben nog steeds heel veel van onze oude habits van toen... die toen ons hielp het overleven. En nu nog steeds, alleen de situatie is wel even iets anders.
Precies. Mm-hmm.
Dat jouw situatie is totaal niet relevant voor mijn situatie. Alleen mijn brein zegt van wel.
Betekent dit dan ook dat alleen de mensen die echt winst kunnen pakken op die beurs... zijn de mensen die soort van de eerste stap zetten waarvan de groep hun volgt? Of kan je nog steeds, denk je, er goed uitkomen als je meegaat met die groep?
Nou, kijk, je moet vooral bekijken van wie is nou de groep die je wil volgen. En wat de meeste informatie die je krijgt zijn... is of van iemand die er zelf iets aan heeft. Ja, dus ik kan gaan zeggen, je moet dit aandeel gaan kopen. Het is echt een supergoed aandeel. Daar zit ik dan waarschijnlijk zelf in.
Ja, of de eigenaar van het bedrijf.
Zoiets. Hè, dus, of je hoort algemene informatie bijvoorbeeld op het nieuws in Nederland... of waar dan ook waar je luistert of kijkt of leest. Dat is allemaal heel algemeen. Dat is ook niet jouw groep. En eigenlijk zeg ik, je moet vooral jezelf volgen. En wat wil je nou hebben? En dan kun je dus meedoen op de lange termijn... met iedereen die in de beurs belegt bijvoorbeeld. Maar je moet het vooral laten afhangen van jouw persoonlijke situatie. En dan krijg je dus ook al bijvoorbeeld dat... kijk, misschien moet ik wel 10% rendement halen met mijn geld... om überhaupt ooit een keer te kunnen stoppen met werken. Mm-hmm. Maar omdat jullie jonger zijn en nu al kunnen beginnen... hebben jullie misschien maar 5% rendement nodig. Kun je een hele andere vorm van belegging kiezen. Mm-hmm. Dus je moet echt naar jezelf kijken... En uiteindelijk is de groep wel nodig om die beurs te laten stijgen. Want uiteindelijk moeten we met z'n allen doen we dat. Maar je moet eigenlijk helemaal niet kijken naar wat andere mensen doen. Want het is totaal irrelevant voor je eigen situatie.
Ja, maar vooral met financiën denk ik dat het best wel lastig is... omdat heel veel mensen het niet begrijpen. Dus dan automatisch ga je slimmere mensen misschien volgen.
Zeker,
omdat, in ieder geval, dat merk ik dan bij mezelf. Ik beleg op het moment niet, maar... Ik heb wel voor een tijdje heb ik gewoon elke week geld in crypto gezet. Dus elke week 50 euro. Dat heb ik een jaar lang gedaan of zo. En automatisch, omdat ik zelf niet veel wist van crypto, ging ik gewoon voor de bekendste. Want dat is wat de meeste mensen, de slimste mensen zeggen om dat te doen. Dus automatisch ga je dat toch wel zoeken. Maar hoe kom je dan uiteindelijk op het punt dat je wel gewoon zelfstandig genoeg kan worden om zelf keuzes te maken daarin?
Ja, dat blijft best wel lastig. Mm-hmm. Dus waar ik zelf altijd groot voorstander van ben, is dat je, kijk, je moet eerst weten waar je nu staat en dan waar je naartoe wil. Want anders kun je eigenlijk niks doen. Je kan beter niks doen. Het is een beetje, ik weet niet of je de film Alice in Wonderland wel eens gezien hebben. Mm-hmm. Maar dan loopt Alice door een bos en dan komt ze bij een kruising. En er zit een grote boom en er zit een roze kat in die boom. En Alice weet niet welke weg ze moet nemen. En dan vraagt ze aan de kat, van welke weg moet ik inslaan? En die kat zegt, ja, waar wil je naartoe? Alice zegt, ik weet het niet. Nou, dan maakt ook niet uit welke weg je kiest. En dat is eigenlijk hetzelfde met je geld. Als jij niet weet wat jouw geld moet bereiken voor jou, of moet opbrengen, ja, dan is alles wat je doet goed of fout. Dus je zou eigenlijk eerst moeten weten, joh, waar sta je nu? En jullie zijn jong, 20, begin 20. Nou, wil je een keer financieel onafhankelijk zijn? Ik noem maar wat. Dus ja, dat betekent dat je niet meer hoeft te werken, maar dat je geld al gewerkt heeft voor jou. Wanneer dan? Is dat 40, 50, 60, 80, 100? Nooit. Maakt nog wel uit hoe je met je geld omgaat.
Dat is wel het ding voor onze leeftijd. We willen het snel.
Ja, en ik denk echt niet dat veel mensen van onze leeftijd überhaupt zo'n toekomstplan hebben, hoor. Inderdaad. Ja. Van,
nee, is ook moeilijk.
Pensioen opbouwen en dat soort dingen.
Saai, man.
Ja, maar het is wel, wanneer je 60 bent, ga je wel dankbaar zijn na 20-jarige Sharif. Van, hey, dankjewel.
Ja, man, hoe eerder je begint, kijk hoe goedkoper het is. Hè? Kijk, als jij je 100 euro of 20 jaar of 30 of 40 jaar mee kan doen met het rendement, nou, dat maakt nogal een verschil.
Ja.
Dus ik zou eigenlijk zeggen tegen jullie, begin gewoon met weer 50 piek inleggen. Al desnoods per maand. Ja. Maar je kan daar gewoon dadelijk 5 jaar eerder mee kappen met werken als je zou willen. Terwijl, ik ben 20 jaar ouder dan jullie. Nou, ik moet om datzelfde bedrag moet ik misschien wel 200 euro in gaan leggen nu om hetzelfde te bereiken.
Dit is wel iets wat terugkomt, wat ik ook, dat zeggen alle grote investeerders ook, Warren Buffett en zo. Gewoon van, als je jong bent, heb je gewoon een voordeel. Tijd is een voordeel, dus tijd, begin jong, zeg maar.
Gewoon beginnen. Mm-hmm. Ja.
Wat is een fout die je veel ziet bij jongeren?
Nou ja, dat is het overschatten van rendement op de korte termijn en het onderschatten op de lange termijn. Dus we kennen allemaal en doen zelf ook aan mee. Maar dat je hoor je iemand en die heeft natuurlijk een succesverhaal met de Bitcoin of met een aandeel of met whatever. En dan denk je, hey, dat kan dus. En dan is het vaak ook nog rendement extreem hoog. En dan denk je dat normaal is. En dan ga je dus dat nastreven. En dat is helemaal niet realistisch vaak hoge rendementen. Rendementen zijn gemiddeld 6-10% per jaar op lange termijn. Want dat klinkt een beetje suf, een beetje saai en een beetje weinig. Maar als je dat doorrekent, is dat fantastisch. En wat veel jongeren denken, dan denk je, ja, maar je moet toch wel 20% kunnen pakken.
Ja, maar je ziet ook bijvoorbeeld van die domme coins dan 500%, weet je wel.
Ja, in een week soms.
Ja, dat is heel je dopamine level is gewoon fucked.
En dan denk je, en die denk ook nog eens, dat wordt dan ook een soort je ankerpunt. Je denkt, hey, 500% moet wel normaal zijn. Nou, dat is natuurlijk echt, slaat nergens op, weet je wel. Nee. Dat is gewoon casinowerk. Ja. Dus je moet eigenlijk je moet het rendement eigenlijk gaan onderschatten op de lange termijn. Of dat doe je. En dus dat is wat vaak mensen doen. En die gaan voor de quick win. Uh-huh. Want de dopamine, je moet snel, het moet spannend zijn, moet cool zijn. Uh-huh. Terwijl eigenlijk moet het geld voor lange termijn is zien als gras dat groeit. Uh-huh. Je ziet het niet, het is super saai.
Het is saai, maar het is wel echt gewoon een belangrijke punt.
Heel belangrijk. Want kijk, dus het verschil wat ik in het begin zei tussen Nederland en bijvoorbeeld Amerika. Ja, ik mag met mijn 70ste met mijn pensioen waarschijnlijk. En dan ben ik al een beetje op weg. Nou, bij jullie wordt het waarschijnlijk nog een paar jaar later. Mm-hmm. En dat is logisch, want we kunnen het allemaal niet meer betalen. Dus je moet dat moet opschrijven. Dat kan niet anders. Ja. Tenzij je er zelf wat aan doet. Dus hoe eerder je de keuzes daarin maakt voor jou, ja, hoe beter het is. Begin gewoon. En niet te moeilijk doen. Gewoon, hup.
Ja, dus niet afhankelijk zijn van het pensioen dat opgebouwd wordt door je salaris. Want er wordt zeg maar automatisch toch van je salaris wat gechipt.
Als je geluk hebt, dat je werkgever dat doet. Ja, kijk. Mm-hmm. Pensioen is heel kort, zijn drie dingen. Je krijgt in Nederland de AOW, dat is van de overheid. Als je in 50 jaar in Nederland woont, dan krijg je AOW. Dat is voor iedereen gelijk. 2% per jaar vanaf je 16e ongeveer bouw je dat op. Dus jullie hebben al een beetje opgebouwd. Mm-hmm. Nou, daar krijg je hoef je niks voor te doen. Hoef je niet te werken, moet je gewoon hier zijn. Dan heb je, als je werkt, kan het zijn dat je werkgever zegt van, joh, ik geef jou salaris, maar ik geef je ook toekomstig salaris en dat noem je dan pensioen. Dus dan gaat iemand, die werkgever legt dan ergens bij jou altijd een belegging geld in en dat bouwt een potje op. Maar dan mag je pas aankomen op het moment dat jij de AOW-leeftijd krijgt. Dus mijn AOW-leeftijd is ongeveer 70, naar schatting. Dus dan mag ik pas dat pensioen gaan gebruiken.
Dat is echt laat. Ik dacht, is dat een vaste leeftijd of is dat per persoon bepaald?
Nou, die AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Dus hoe oud we gemiddeld worden en dan natuurlijk hoeveel geld het allemaal gaat kosten. En die schuift dus wat op, omdat we allemaal ouder worden. Wat op zich goed nieuws is.
Mm-hmm. Ja.
Maar goed, vinden we wel jammer dat we moeten wachten.
Ja, natuurlijk. Maar je moet ook langer werken, toch?
Je moet dus langer werken. Hè? Want ja, of je stopt ermee, maar dan moet je dus... Dat is eigenlijk de eerste is de staat, de tweede is je werkgever... en de derde is dat je zelf wat regelt. Mm. Dus je kan zeggen, joh, ik leg gewoon zelf 100, 200, whatever je over hebt, per maand in. Mm-hmm. En dat potje met geld, ja, dan mag je inzetten hier wanneer je wil. Ja. Als je denkt, om het 50 heb ik 5 miljoen verzameld. Nou, dan kap je toch, als je het leuk vindt.
En dan is die pensioen gewoon extra van wat je
wil. Ja, krijg je dan pas op je 70.
Is dat dan gewoon wat is het verschil tussen dat en gewoon zelf een nieuwe spaarrekening aanmaken? Is het omdat je dan niet bij het geld kan tot een bepaald leeftijd?
Ja, dus die AOW, daar kun je helemaal niks mee. Je eigen pensioenregeling, dat zit wel in je pot op jouw naam. Maar dat kun je pas aankomen op, dat mag gewoon niet eerder, op het moment dat je met pensioen gaat, volgens die regeltjes. Ja. En die derde regeling, daar heb je eigenlijk nog twee vormen in. Dus één, je kunt het fiscaal wegzetten. Eigenlijk betekent dat, jij legt 100 euro in. En de Belastingdienst geeft jou daar, als je inkomen hebt, een beetje belasting op terug. Dus dan heb je eigenlijk, dat is gunstig inleggen.
Ja. Mm-hmm.
Maar dan zit je wel weer aan de regels wanneer er aan mag komen. Pas als je met pensioen gaat weer. Maar je kunt ook zeggen, joh, ik open gewoon een spaarrekening of een beleggingsrekening. Waar je gewoon geld op stort, dat is gewoon jouw geld. Dan mag je zelf weten wat je ermee doet. Mm-hmm. En daar kun je natuurlijk aankomen wanneer je wil.
Ja, ja. Dus het is ook nog. Je kan ook wel echt. Ik vind deze wereld zo interessant. Ik ben momenteel ook een WFT aan het doen, een wet financieel toezicht.
Oh, ja.
Bij ABN AMRO te werken. Dus heel veel van deze termen die komen terug en zo, AOW en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ook dat je bijvoorbeeld wat je zegt, dat je dus je pensioen zelf aan de zijkant kan zetten, dat je dat dan kan aftrekken van belasting.
Ja, lijfrente heet dat dan.
Lijfrente. Ja. Dat is. Als je veel geld verdient, zijn dit wel echt hele slimme manieren om wat meer over te houden, zeg maar.
Ja, kijk, uiteindelijk, wat ik vanmorgen of beneden zei toen we hier naartoe liepen. Kijk, ik denk dat mensen niet rijk willen zijn, maar willen graag een rijk leven leiden. En dat kan dus betekenen dat je, daar heb je dus geld voor nodig over het algemeen. Mm-hmm. Maar je moet wel nadenken, je kan je belasting besparen, kan heel leuk zijn, maar dat beperk je ook weer. Dus op het moment dat jij een lijfrente, dus dan nogmaals leg je 100 euro in, krijg je wat van de belasting terug. Dat is allemaal leuk, want dan is het goedkoper, want de belasting betaalt mee. Maar je kunt er pas aankomen eigenlijk als je 65 tot 70 bent. Dat geeft dus wel heel veel vrijheid, levert dat in.
Ja,
want als je denkt, om het 55 ik kap ermee, ja, dat jammer dan. Dat kan dus niet met die pot.
En 70 ben je ook niet fit.
Ja.
Hopelijk wel.
Ja, we worden, kijk, daarmee zie je, daarom schuift de leeftijd op, hè. Dus mijn opa en oma, die waren met 65 echt totaal bij wijze van spreken opgebrand. Mijn pa is 75 en mijn schoonpa. En wij zijn door Finland gaan banjeren met mijn schoonvader. In min 35 door de bossen. Dat ging gewoon.
Ja.
Dus we worden ook gezond ouder. En daarmee zie je dus ook alles opschuiven. Dus het kan best zijn dat je denkt, omdat je 70 kan ik gewoon nog een berg beklimmen. Hè? Want de gast die jullie hadden, Wilco.
Ja.
Misschien niet de Mount Everest, maar de Mont Blanc of zo kan misschien nog best met je 70ste.
Ja, dan volgens mij had die Mount Everest nog best recent geklommen, ook zonder tenen.
Ik wist niet eens dat je kon lopen zonder tenen, maar...
Ja, het kan dus, kennelijk, ja.
Hoe werkt dat dan met... Want ik weet echt niks van geld, hè. Dus ik ga jou echt de hele...
Uitgeven, weet je wel, toch?
Ik weet goed hoe ik moet uitgeven en sparen, that's it.
Verdienen niet.
Verdienen, Sammy. Met inflatie, want je zet dan toch elke maand zet je dan geld opzij op je spaarrekening, maar inflatie stijgt toch ook?
Zeker.
Wat is dat echt een groot iets om over na te
denken? Zeker, ja, dat is wel de goede dat je zegt. Inflatie is eigenlijk een beetje de, zou je ook kunnen zien als een inbreker die bij jou in je huis komt en elke keer een van die boeken meeneemt. Of niet eens één boek, maar misschien 10 bladzijden uit een boek. Dan heb je dus niet door. Je wordt wakker en denkt, nou, de boeken staan er nog niks aan de hand. En op een gegeven moment mis je een keer een boek. Maar denk je, ja, het zal wel uitgeleend zijn, weet je wel, als je rief. Dus weet ik veel. Maar op een gegeven moment, als je dat na 10 jaar kijkt, is je boekenkast leeg. En dat is eigenlijk wat inflatie is voor je geld. Het wordt elk jaar een beetje minder. En op lange termijn is je spaarrente gemiddeld genomen niet genoeg om dat bij te houden. Dus je moet eigenlijk zo zien dat, stel je voor jij een sommetje ongeveer 40.000 euro. Dan verlies je gemiddeld de afgelopen jaren aan inflatie 600-700 euro aan koopkracht. Dus je kunt daar minder voor kopen. Jezus. Het lastige is dat je dat alleen niet ziet. Want je spaarrekening wordt een beetje meer, een klein beetje rente. Je lijkt daar rijker geworden. Ja, alleen je kunt er wel minder voor kopen. En als je dat doorrekent, is zo'n 600 euro. Nou, kunnen jullie met z'n tweeën echt wel een lekker weekendje, weet ik veel, Londen of zo regelen.
Ja.
Best wel leuk. Mm-hmm. Maar stel dat je over 10 jaar dat gaat doen, dan heb je dus over 6.000-7.000 euro wat je minder kunt uitgeven. Het is gewoon een auto. Nou, en dat is gewoon impact van inflatie. En mensen kunnen dat heel moeilijk bevatten.
Mm-hmm.
Maar het is eigenlijk de grootste vijand van je geld, is inflatie.
Is dat ook de reden dat je dan zegt van je moet het vechten door te beleggen? Want sparen is eigenlijk is ook een keuze maken eigenlijk.
Zeker.
Want je pakt ook een rente, maar die is gewoon lager.
Nou, kijk, als je het dan hebt over de onrust en de emoties die waar ik net al een paar keer waar we het over hadden. Mm-hmm. Kijk, die kun je deels voorkomen door rust te creëren in je eigen situatie. En dat begint met een goede spaarrekening. Dus in mijn geval, ik heb een koophuis en een auto. En dus als er iets kapot gaat daarin, moet ik dat zelf gaan betalen. Als je een huurhuis hebt bijvoorbeeld, dan wordt dat voor je geregeld. Maar ik had lekkage laatst. Nou, dat wordt dan deels verzekerd, maar deels niet. Dus dan moet ik zelf gaan verven. Mijn wasmachine ging kapot, moet ik zelf vervangen. Dus als je een spaarrekening hebt, kun je dus dat soort problemen opvangen. En dat geeft al heel veel rust.
Ja.
Als je ook nog een spaarrekening hebt voor de dingen die je wil gaan doen op de korte termijn. Dus denk aan een vakantie of een nieuwe auto kopen of whatever. En je hebt dat ook gewoon veilig opzij gezet. Dan kun je dat ook doen. Dan hoef je ook geen zorgen om te maken dat het niet lukt. En de inflatie-impact is niet zo groot. Als je het geld binnen nu of 1-2 jaar nodig hebt, dan wordt het wat minder. Maar dat is geen drama.
Ja.
Dus als je dat goed op orde hebt, heeft dat heel veel rust. Al het geld dat je dan over hebt nog, ja, dan kun je prima wegzetten. Sterker, dat moet je eigenlijk wel wegzetten in een belegging. Omdat je het gewoon niet kunt veroorloven om geld te verliezen door de inflatie.
Ja, want dat pensioengeld, daar verlies je dus wel echt heel veel geld mee, toch? Vooral als je vanaf 18-jarige leeftijd tot 70-jarige leeftijd werkt.
Zeker.
Dan praat je over 1020, 30 of zo, toch?
Kijk, als je gewoon het koopkracht verliest, dus wat kun je met een euro kopen? Mm-hmm. Tussen wat nu of 40 jaar geleden of nu en 40 jaar vooruit. Nou, dat zal een beetje vergelijkbaar zijn. Dat is gewoon, dan verlies je gewoon 60-70% van je waarde. Dus je moet daarmee gaan beleggen. Dus alle pensioen. Als je het over in de nieuws hoort over pensioen, de ABP van de ambtenarenpensioenfonds bijvoorbeeld, die beleggen allemaal. Dus ja, allemaal belegging. Maar dat kan gewoon niet anders. Want anders heb je nooit genoeg geld om te stoppen.
Is dat het kapitaaldekkingsstelsel? Of is dit.
Is ook WFT of niet?
Nee, van bedrijfseconomie 3 jaar geleden.
Nou ja, dan heb je dus eigenlijk dat je die pensioenfondsen moeten wel genoeg geld in kas hebben.
Ja.
Om te zorgen als jij met pensioen gaat, dat je ook nog geld krijgt. Mm. Dus dat is dat stelsel. Dat is nu helemaal aan het veranderen met de nieuwe pensioenwet. Dus het wordt allemaal persoonlijker en wat risicovoller voor de. Voor de personen die daarin beleggen. Maar je had altijd een stelsel dat. Net als met de AOW. Wij betalen nu in onze belasting die je betaalt, zit een stukje AOW-inleg voor de mensen die AOW krijgen.
Okay.
Dus ik betaal eigenlijk de AOW van mijn vader en mijn moeder.
En onze ouders.
En jullie ouders, als ze met pensioen zijn.
Yeah.
Ja. En op het moment dat jij zelf met pensioen bent, dan. Ik ben ga eerder met pensioen dan jullie. Dus je gaan jullie voor mijn AOW betalen, snap je? Ja, zo werkt dat met pensioen. Ja, dank je. Een beetje je best doen. En dan werkt met pensioen een beetje hetzelfde. Dus de inleg die wij met z'n allen deden in een pensioenfonds, dat werd dan gebruikt deels om weer de mensen die al gepensioneerd zijn te betalen. Maar tegelijkertijd wil je wel zorgen dat als jij een keer met pensioen gaat, dat het niet allemaal op is. Dus daar had je van die dekkingen voor, dekkingsgraden, dat soort dingen.
Ja.
Nou, nu gaat dat veranderen. Dus per 1 juli 2023 is er een nieuwe wet. En dat betekent dat je veel meer individueel opbouwt. Dus jij kunt straks zien van joh, dit is mijn zak met geld die ik heb, die is van mij. En je kunt ook een beetje invloed op uitoefenen hoe dat wordt ingevuld. En dan kun je zelf een beetje bepalen wanneer je wat laat uitkeren. En dat soort, dat wordt individueler.
Iets positiefs, denk je?
Dat is in die zin positief dat je dus dat je hogere mate van betrokkenheid krijgt. Want je kunt zelf zien wat van jou is. Mm-hmm. Je kunt er wat invloed op uitoefenen, wat ook gunstig is. De nadelen zijn wel bijvoorbeeld dat het risicovoller wordt. Dus dat vroeger was het, heel vroeger had je zo, was het zo dat het laatst verdiende salaris dat je kreeg, vlak voor je pensioen, daar kreeg je 70% van. Nou, dat was fantastisch, maar dat is niet meer te betalen. Toen werd het een gemiddelde van wat je hebt verdiend en daar 70% van. Dat is ook niet meer te betalen. En nu wordt het, je legt gewoon in en je ziet maar wat het wordt.
Mm.
Nou, en dat is wel, ja, dat kan dus fantastisch zijn, maar het kan ook een beetje tegenvallen.
Ja.
Dus er zit wel wat meer begeleiding dat erbij komt.
Ja.
Maar wacht, dus voor de duidelijkheid. Je hebt dus een fonds, gewoon wat je hebt gespaard door al die jaren. Dat krijg je sowieso per maand. Maar dan krijg je ook nog extra of zo.
Nou ja, dus die AOW krijg je sowieso. En als je bij een werkgever werkt, als je ergens gaat werken, dan kan het zijn dat je pensioen krijgt. Mm-hmm.
Die AOW is gewoon een uitkering eigenlijk.
Aanwezige uitkering van de staat. Ja. Ja, die krijg je iedereen, ook al heb je niet gewerkt, als je hier maar gewoond hebt.
Okay.
Pensioen bouw je alleen maar op als je werkt. Mm-hmm. Eigenlijk is het uitgesteld salaris. Mm-hmm. Dus je krijgt 100 euro salaris nu. Ik noem maar wat, er wordt 10 euro vast opzij gezet voor later.
Mm-hmm.
Nou, die 10 euro moet dan uiteindelijk zoveel groeien dat je dan als je met pensioen gaat, nog een beetje lekker inkomen hebt.
I see. En dan het beleggen kant. Want dat is ook wel een fascinerende manier hoe jij dat doet. Want jij doet dus alleen maar de groene bedrijven, toch?
Ja, ik werk bij NNK, vermogensbeheerder. Mm. En wij vinden het belangrijk dat we je moet goed rendement maken. Want je wil een keer wat bereiken. Maar je wil ook het goed doen. Mm. Nou, en dat is wel, het is een beetje een moeilijke afweging. Want als je het alleen maar goed doet, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, dan moet je, nou, dan is dat de belangrijkste drijfveer. Maar dan kan het dus rendement kosten.
Precies, ja.
Je kunt ook zeggen, joh, het boeit me allemaal niks, dat goed doen als het rendement maar het allerhoogste is. Nou, dat vinden we ook weer een beetje lastig. Wij zoeken een middenweg. Mm-hmm. Zodat je wel met je geld een goede keuze maakt. Maar het kan beter. Maar ja, dan laat je rendement liggen. En dan ga je dus in je eigen vingers snijden. Dus dat is best wel lastig, hè? Mm-hmm. Dus het zit een beetje in het midden.
Oké, okay, dus nu doen jullie wel gewoon,
ja, dat noemen wij maatschappij verantwoord beleggen. Mm-hmm. Als ik het goed zeg.
Dus geen Shell.
Nou, dat is altijd interessant, hè? Als je een beetje dat uitstapje wil maken. Kijk, een voorbeeld. Ik ken een fondsbeheerder die die beleggingen invult. En die hadden een belegging in Shell. Voor mij was het Shell. Maar goed, een oliebedrijf. Mm-hmm. Maar die zeiden wel, wij willen wel op een duurzame en op een goede manier beleggen. Nou, toen kwamen er heel veel mensen die bij hun gingen beleggen. En zeggen, hallo, dat oliebedrijf vinden we niet goed. Nee, zegt hij, maar dit is wel het beste oliebedrijf van diegenen die er zijn. Nou, toch niet goed genoeg. Dus hij moest het onder druk van de investeerders verkopen. Mm-hmm. Uit de portefeuille. Nou, wat gebeurde? Hij had wel gezegd, joh, wij investeren in het bedrijf. En we zeggen tegen dat oliebedrijf, je mag niet afvakkelen. Dus op het moment dat je wel eens een keer langs een olie, bijvoorbeeld bij Rotterdam heb je ook die raffinaderijen. Daar zie je een oliebedrijf gaat daar olie maken. Maar er komen allerlei gassen vrij en die kun je afvakkelen. Dan heb je zo'n vlammetje boven zo'n, weet je wel, boven zo'n schoorsteentje. Misschien heb je dat eens gezien. Vlammetjes.
Oké, en dat is niet goed.
Dat is afwakkelen. Okay. Afwakkelen zorgt voor 5 keer zoveel CO2-uitstoot dan als je het afvangt. Dus dat je het niet afwakkelt, maar gewoon opvangt.
Maar het is gewoon goedkoper of zo.
Sneller.
Veel goedkoper. Dus heb je meer winst. Dus dat afwakkelen is goedkoper, maar slecht voor het milieu. Hij had gezegd als fondsmanager, joh, je mag niet afwakkelen, dan gaan we in jou beleggen. Nou, is goed. Dus dat bedrijf niet afwakkelen, beter voor het milieu. Toen ging hij het verkopen. Toen kwam er een andere partij die dat geld dus ging investeren in dat oliebedrijf. En die ging voor de winstmaximalisatie. Dus, ik voelde hem aankomen, afwakkelen. Dus dan ben je als duurzame partij, denk je, ik heb invloed, minder CO2-uitstoot. Mm-hmm. Maar dat mag niet, want het is olie. Dus die is gestopt. Toen ging naar een andere partij. En toen ging het, uiteindelijk werd het slechter voor het milieu, dus doordat hij eruit stapte. Dus het is een hele moeilijke. Ja.
Als je helemaal geen invloed hebt in dat soort bedrijven, dan
heb je geen invloed.
Nee.
Kan ook niet zeggen, hey, ik kan ook niet met je geld, met je portemonnee kan ook stemmen.
Uh-huh. Ja, precies.
En zeggen, als wij allemaal denken, we vinden, weet ik veel, de McDonald's te duur, en we gaan niet meer naar de McDonald's, dan gaan ze de prijs verlagen en dan komen we weer terug. Ja. Stem je eigenlijk ook met je geld. En dat kun je als belegger natuurlijk net zo goed doen.
Dus ze dachten dat ze het goede deden, maar gewoon compleet opposite eigenlijk.
Ja, uiteindelijk gaat het slechter. Is het slechter voor het milieu? Maar ja, we zitten dan wel niet in olie. Mm-hmm. Ja, snap je hoe moeilijk dat is? Ja. En het is net zo goed met wapens. Vind ik ook zo'n discussie. Moet je dan wel of niet in wapens? Nou, vind ik niet. Want dat vind ik slecht. Oké, maar moet de politie dan wapens hebben? Want die kunnen ons ook beschermen tegen overvallers of zo.
Okay. Ja.
Ja, politie dan wel. Oké, maar die moest toch iemand maken? Hoe komt die?
Inderdaad. Er wordt heel veel soort van wereld. Ja, het is meer dan alleen maar geld en financiën. Het is echt politiek ook. En
dus. Het is heel genuanceerd. Hè? Ja. Dus je wordt ook heel veel one-liners. Dit is slecht. Dat is goed. Nee, dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
Er zitten nog duizenden kleuren tussen. Mm-hmm. Ja, en wat vinden we echt belangrijk? En hoe kun je dat dan, nou, in het geldgeval, hoe kun je daar een beetje invloed uitoefenen door je geld te laten spreken?
Ja, het is gewoon niet allemaal zo zwart-wit als
zeker
mensen
niet,
denken.
Nee. Wat wel interessant is, hè, mocht je nou dus een beetje de duurzame klimaatverandering goed doen voor de wereld, mensen die er wonen. Dan blijkt wel uit heel veel onderzoek dat hoe je je geld inzet en waar je bijvoorbeeld bankiert en belegt, heeft extreem veel invloed op resultaat van bijvoorbeeld het tegengaan van klimaatverandering of betere arbeidsomstandigheden in Bangladesh of dat soort dingen. Heeft veel meer invloed dan bijvoorbeeld minder vlees eten of minder douchen of andere kleding kopen.
Echt?
Dus ook echt wel de keuze bij welke bank je aansluit bijvoorbeeld?
Ja. Ja, je hebt dus de eerlijke bankenwijze bijvoorbeeld. Nou kan je zien dat bijvoorbeeld een Triodos of een ASM bank, die zijn heel duurzaam en heel groen, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus als je daar bankiert, heeft dat echt enorm veel meer impact dan bijvoorbeeld dat je zegt, ik eet een stukje minder vlees. Mm-hmm.
En dat komt dan puur door de investeringen en beleggingen die zij
hebben. Ja, die dan zij doen. Want dat geld is, er is zoveel geld wat dan wordt ingezet door dat soort bedrijven. Of door dat soort banken en beleggingsinstellingen. En die kunnen dus met hun geld gaan stemmen. En zeggen tegen een, noem maar wat, een sojaplantage in Brazilië. Joh, we gaan wel investeren in jullie. Maar jullie gaan wel zorgen dat het waterverbruik 50% minder wordt. Nou, dan heb je veel meer impact dan dat jij denkt, ik koop een pakje sojamelk wat net iets beter is. Dat is zo weinig.
Ja.
Dus je kunt dan beter met je geld goede dingen doen.
Dus de kracht van actie is eigenlijk minder sterk dan de kracht van geld.
Ja.
Vooral op dat soort momenten.
Ja, behalve als je zelf misschien miljardair bent of zoiets.
Nou ja, dan heb je heel veel in de melk te brokkelen letterlijk. Ja, dan kan je. Ja.
Wat is denk ik? Ik denk dat veel mensen die dit luisteren nu een soort van interesse hebben opgewekt om zelf een beetje te gaan onderzoeken om beleggingsmogelijkheden en dat soort dingen. Of überhaupt misschien mijn pensioenregeling in orde te krijgen. Wat zou jij aanraden om als 20-jarige meer kennis hierover te ontwikkelen? Is dat bijvoorbeeld elke dag het FD lezen? Of
nee,
is dat...
nooit de krant lezen.
Nee?
Zeker niet.
Waarom niet?
Ja, kijk, de krant zorgt ervoor dat je juist domme dingen gaat doen.
Oké, ik ben benieuwd.
Ja, kijk, wat lees je in de krant?
Ja,
nieuws. Maar
wat voor nieuws?
Ja, altijd negatief nieuws.
Wat gekozen is.
Nee. Ja. Juist. Negatief, het is nu wat nu speelt en het is negatief.
Ja.
Ik zou een voorbeeld geven, wat ik vaak in mijn presentatie ook geef. Als jullie nou, wij gaan met z'n drieën hier downtown Hoofddorp in. Mm-hmm. En wij nemen een afbeelding mee met vier dieren erop. Er staat een, even kijken, wat staat er op? Een haai staat erop, een paard, een hond en een slak. Ja, paard, haai, hond, slak. En dan gaan we tegen die mensen die we tegenkomen, gaan we gewoon allemaal vragen. Beste meneer en mevrouw, van deze vier dieren, wat is het gevaarlijkste dier, denkt u, vindt u?
De haai.
Precies. Waarom zeggen mensen een haai? Waarom?
Door de horrorfilms en dat
ja,
soort dingen.
Dus je hebt de Mac, die grote megalodon film, Jaws. Ja, die kennen we allemaal. En als er een haaienaanval is,
ja,
exact, dan hoor je altijd, als er een dodelijke haaienaanval in de wereld is, dan horen we het in Nederland, altijd. Of het nou in Australië is, in Zuid-Afrika, plekken waar wij niet zo snel naartoe gaan, hoor je het toch.
Ja.
Nou, wat blijkt nou als je dus, wat doet dat met ons? Dan krijg je een bepaalde perceptie. Zie je wel, die haai, levensgevaarlijk beest, tanden, verschrikkelijk beest, vinden we dus gevaarlijk. Mm-hmm. Als je naar de statistiek kijkt, 6 mensen per jaar overlijden gemiddeld door een haaienaanval. 6. Ja. 6 te veel, natuurlijk, maar 6. Hè. Enige idee hoeveel mensen in de wereld overlijden door een hondenaanval per jaar? Meer dan 6?
2000.
25.000.
Wow,
alleen in Nederland al zijn er 25.000 mensen in het ziekenhuis beland door een hondenaanval elk jaar. We hebben 0 haaienaanvallen. En toch
nog steeds zien we honden als schatjes.
Ja, nou, en zijn waarschijnlijk ook, meestal zijn ook lief.
Ja.
Maar toch zien we die haai als dus levensgevaarlijk. En dat is de perceptie omdat je dat hoort. Dat is de informatie die je krijgt. Mm-hmm. En je hoort niet elke dag, er zijn weer 70 mensen in het ziekenhuis beland door een hondenaanval.
Ik heb wel zo'n statistiek gehoord dat mensen ook, dat er ook meer mensen doodgaan door kokosnoten die op hun hoofd
zeker, ja, die durven, ja, exact. Die durven de zee niet in, want er onder een palmboom zit. Voor mij heb ik hier zelfs een plaatje in. Even zoeken zo meteen. Dat, maar als je dat dus naar het nieuws brengt... Ik zoek even een plaatje erbij ondertussen.
Ik ben heel benieuwd.
Even kijken, hier, we hebben toch thuis
je hebt hem ook in het boek gezet.
Nou, mooi, heb ik zelfs een plaatje van de kokosnoot.
Ja.
Okay. Nou, want dan moet ik hem zo ook even... maar even over dat FD. Hè. Wat je hoort dus in het nieuws de haaienaanval... maar je hoort financieel ook de haaienaanval. Dus ja. Slechte dag op de beurs. Die wordt weer president. Er is een oliecrisis zus. Weet je, die hoort allemaal dingen die uiteindelijk jou bang maken. Mm. En dat je denkt, nu moet ik misschien toch eens even kijken naar mijn beleggingen, weet je wel. Want als inderdaad Trump wel president wordt of niet, dan zal de beurs wel dalen. Dus dan zal ik beter, weet je wel. Ja, dan ga je, terwijl dat, het boeit helemaal niks. Het is allemaal korte termijn. Je belegt niet voor morgen.
Precies. Dat heeft weer dan invloed op die angst van verkopen of kopen. Zeker. Of domme keuzes maken. Ja. Ja, dat is de kokosnoot op het hoofd.
De kokosnoot. Ik heb hem kan zien online.
Ja, dat is echt heel gewoon.
Fantastisch hoofdstuk. Dit hoofdstuk heet beschikbaarheid. Nou, je gaat over de beschikbaarheid van informatie. Uh-huh. En wat het dus met je doet en hoe je daar keuze op maakt. Dus jouw vraag was, hoe zou je nou als jongere meer informatie op moeten doen?
Misschien ook als volwassenen, maakt niet uit.
Nou ja, volwassenen net zo goed hoor. Kijk, je moet dus zeker niet het nieuws volgen. Je mag van mij het nieuws volgen, maar je moet het niet doen om meer kennis te krijgen. Want die kennis is heel eenzijdig. Het is vaak ook nog eens gestuurd en het is vaak gewoon op het moment... En slecht. Wat je beter kunt doen, is ervaringsdeskundige worden. Dus zeg je, begin gewoon eens met een... Open eens een rekening, weet je. En stop eens €100 of tientje, vaak je kan heel laagdrempelig beginnen. Mm-hmm. Ga eens gewoon beginnen. En wat gebeurt er dan mee? En kun je, wat doet dat dan ook met je, weet je? Stel jij een soort hondenpiek erin. En er gebeurt iets en hij daalt 10%. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan met je? Baal je dan? Of denk je, hey, dus, nou ja, dat had ik wel verwacht. Of hey, dit is een mooi moment om iets te doen. Mm-hmm. Die kennis is eigenlijk veel prettiger dan dat je je laat leiden door wat je hoort. Want dat is niet namelijk op jouw persoonlijke situatie gericht. Maar dat is gewoon algemene informatie die totaal niet relevant is eigenlijk voor jou. Ja. Maar waar je door laat leiden. Mm-hmm. Dus dat zou ik doen, beginnen. Of, en jij nu, je had het over de WFT's. Kijk, je kunt ook eens vragen, laat je eens informeren door iemand die hier... voor gestudeerd heeft, die een opleiding heeft gedaan, die hier jouw situatie goed in beeld kan krijgen en jou dan kan aanleren van joh, wat past daar bij jou nou?
Want er zijn genoeg instanties die je kunnen helpen of bedrijven die je kunnen helpen met dit soort dingen, heb ik ook geleerd. En ook soms zelfs tegen geen kosten of heel weinig kosten volgens mij in Nederland.
Ja, nou, je, uiteindelijk als je een goede dienstverlening krijgt, kost dat geld. Ja. In principe moet je ervan uitgaan dat het ook wat oplevert. Mm. En ik geloof in het feit dat heb ik zelf ook, wij beleggen zelf natuurlijk thuis. Want ik werk notabene bij een vermogensbeheerder. Maar we hebben ook een onafhankelijk adviseur die met ons over onze schouder meekijkt. Ondanks dat ik zelf al opleidingen heb gedaan. Heb ik iemand anders die ook die opleiding heeft gedaan, maar die niet mijn emotie voelt en die meekijkt.
Ja, een soort van second opinion.
Ja, en die zegt dan, joh Michiel, het is eigenlijk toch wel... Ja, ik hoor je dit zeggen, maar het slaat nergens op, hè. Dit is gewoon je emotie, hè. Dus dan, dus iemand die jou... En dan, als je dan een beetje een goed persoon vindt, een onafhankelijk adviseur in ons geval, die kan je ook nog een beetje educatie geven. Dit doe ik zo, want dat betekent dit. Mm-hmm. Snap je dat nog?
Alleen dan moet je wel iemand vinden die daar... Want vooral voor onze leeftijd dan...
Nee, dat is moeilijker.
Dan ga je vaak met iemand mee die ook emoties heeft.
En dan ja, je omgeving is natuurlijk niet de beste raadgever.
Je kapper die kapper, aandelenadvies geeft. Ja, dan moet je toch even twee keer over nadenken misschien.
Ja, die kan... Ja, ja, die,
of wij moeten een opleiding gedaan hebben.
Nou ja, kijk, dat is wel een ding. Hè. Dus er is ook veel over geschreven dat de... Er zijn heel veel natuurlijk influencers, ook influencers die jouw financiën hebben. Ja, daar zijn echt heel veel schrijnende voorbeelden van mensen die toevallig een keer een mooi verhaal hadden en dat zijn naar buiten zijn gaan brengen, maar die helemaal geen kennis en ervaring hebben. Mm-hmm. Waarbij heel veel mensen zijn gaan volgen die dus teleurstellende rendementen hebben of zelfs gewoon heel veel verlies.
Dus 100%. Dat is echt tijdens corona is dat echt gigantisch gewoon gebombardeerd. Zeker, ja. Dat is echt niet normaal, maar wat ik altijd wel grappig vind, als je dan die oude video's kijkt, dan hebben ze altijd van die predictions. En dan puntje. Nul ervan zijn waargekomen. Maar nog steeds hebben ze 2 miljoen abonnees.
Ja, weet je wat wel zo is, hè? Dat is interessant. Dat vaak is er 1 keer is iets, hebben ze een keer gelijk gehad.
Dat is hetzelfde met die Big Short guy, toch?
Ja, mm-hmm. Die zag het aankomen.
Ja, maar nu ook gewoon elke keer als er iets gebeurt, zegt hij bubble, crisis. Ja. Gaat hij op Twitter, iedereen in paniek. Precies. En dan gebeurt het niet.
Exact, dus hij heeft geloofwaardigheid omdat hij 1 keer gelijk had. Mm-hmm. Ik heb hier een horloge, jullie ook, jij. Op het moment dat je leeg is, je batterij, heeft het horloge toch nog 2 keer per dag gelijk. Hè? Ja. Nee. Dus je kan kijken, zie je, nou ja, dit is een goed horloge. Maar het slaat helemaal nergens op. Maar dat is hetzelfde hiermee. Je kan 1 keer iets goed, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee altijd de juiste tijd kan laten zien. Of dat je altijd kan zeggen wat er gebeurt. Sterker nog, we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren.
Ja, dat is denk ik, mensen willen controle, het gevoel hebben dat ze controle hebben op wat er gaat gebeuren of zo. Of een voorspelling kunnen maken. Hoe, zeg maar wat is dan de strategie die jullie aanpakken als vermogensbeheerder? Want je wilt rendement maken op die markt. Is er überhaupt een vorm van voorspelling of controle die je kan uitoefenen? Of is het...
Nee, dat is onmogelijk.
Hoe maak je dan winst op die beurs?
Ja, kijk, dus dat is wel interessant. Als je hem even... Lesje economie van vroeger, hè? Opa vertelt. Kijk, ja, als je... wij leven in een kapitalistisch systeem. En wat dat eigenlijk wil zeggen, dan heb je een aantal componenten die brengen bij elkaar. En dat genereert innovatie, groei of winst of vermogen, hoe je het wil noemen. Die 4 componenten, de enige welke dat zijn?
Inkomen.
Ja, waar komt dat vandaan?
Arbeid, sorry.
Ja, arbeid.
Huur. Of
ja, zou kunnen. Opbrengst op geld is dat dan eigenlijk?
Dat is, rente?
Ja, ook opbrengst op geld?
Nee, ik geef
het. Nou, je hebt dus iemand nodig die werkt. Mm-hmm. Je hebt soms een stukje grondstof nodig. Mm-hmm. Iemand met een goed idee.
Oh ja,
en iemand die geld investeert. Dus stel je voor.
Dat Kano-principe. Iets van kapitaal, arbeid, natuur.
En wat zou die ook
ondernemen
zijn? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou, lijkt erop, ja.
Ja, economie.
Goed opgelet, hoor.
Nou, kijk, stel je voor dat ik kom hier met een boom aanzetten. Dat is een natuurlijke hulpbron. En jij bent heel handig in klussen. En jij hebt een heel goed idee. We zeggen, als we het nou zo klussen, dan hhebben we kunnen een stoel maken. Dus we hebben weer 3 componenten binnengebracht om daar iets meer van te maken. Als er nog een 4e persoon komt die zegt, maar ik heb heel veel geld, ik kan nog wel 20 bomen erbij kopen. Dan kunnen we daarmee in 1 keer iets heel... met jouw kwaliteit, jouw goede idee, iemand die geld investeert en mijn boompjes, kunnen we daarmee winst gaan genereren. Ja, dat is eigenlijk wat het kapitalisme is. Als je dan gaat kijken waar wij allemaal mee in zitten, dus de meeste mensen doen mee in dat systeem door te werken. Dus ze krijgen inkomen. Hulpbron eigenlijk niet. Weinig mensen hebben goede ideeën die ze kunnen te gelden kunnen maken. Dus dat zijn echt met octrooien of boeken, dat soort dingen. Dat lukt weinig, maar daar zijn ook maar weinig voor nodig. Maar we kunnen bijna allemaal wel meedoen met die laatste. Dat is namelijk geld. Mm-hmm. Want op het moment dat je ergens geld investeert, doe je dat omdat je verwacht dat je er iets van opbrengst in krijgt. In de vorm van wat je zei, rente of huur of winstuitkering als je meedoet in een aandelenbedrijf. Mm-hmm. Nou, als je dan teruggaat naar jouw vraag, hoe ga je nou als vermogensbeheerder een portefeuille maken en voorspellingen meepakken? Dan wil je eigenlijk meedoen in het kapitalisme. En geloven dat er genoeg innoverende ondernemers zijn. Als je daarin mee investeert, dan groeit dat vanzelf wel. En dan ga je dus meedoen in de kapitaalmarkt. En dan gaat je euro, 100 euro, wordt elk jaar een beetje meer. Dus je moet gewoon meedoen. Dus wat wij zeggen is, zorg dat je overal meedoet. In China, in Latijns-Amerika, in Noord-Amerika. Dus gewoon je eurotjes ter beschikking stellen aan de economie.
Jullie gaan er dus eigenlijk gewoon vanuit dat dat wel goed komt, soort van. En dan ga je dus heel breed investeren, basically.
Ja, kijk, wanneer zou het nou niet goed komen?
Nou, als je bijvoorbeeld in eentje investeert en dat dumpt.
Zeker.
Gewoon.
Ja, dus dat heb je in de crypto gezien, maar dat heb je ook gewoon in een aandelenbedrijf. Dat een aandeel failliet gaat, een bedrijf gaat failliet, dan is het aandeel niks meer waard, ben je alles kwijt. Dus dat wil je niet, dus je wil goed spreiden. Dus niet in één, niet in twee, misschien wel in 1000 verschillende ondernemingen in allerlei regio's en sectoren. Oké, wanneer kan het dan nog meer misgaan? Dus stel, je hebt heel goed gespreid belegd, alle regio's en toestanden.
Als de hele industrie ja, crisis, als alles instort.
Ja, nou noem eens een voorbeeld, als alles instort.
2008 ja, toch, had je?
2008.
Dotcom-bubble of zoiets.
Ja, 2000, de dotcom-bubble. Nou, dan stort het in, dan is het nog niet alles weg. Alleen het wordt wel minder waard. Hè. Dus bijvoorbeeld 2008, met de financiële crisis, zag je de wereldwijde aandelen daalden zo'n 40%. Dus je 100 euro wordt 60. Ja. Maar het is niet nul. Want die bedrijven zijn er nog. Alleen door ons gedrag gaan we wat te heftig reageren. Dus die min 40 is overdreven. Dat zie je in 2009 ook weer. De jaar daarna gaat het weer plus 30. Dus we krijgen weer een heel goed jaar. Komt de emotie weer een beetje terug. Mm-hmm. En daarna balanceert het weer uit. Maar je gaat niet naar nul. Kijk, het gaat naar nul als we, weet ik veel, een komeet hebben en dan heel de wereld is weg. Of een kernoorlog en alles is nul. En we moeten onze eigen groenten verbouwen. Maar dat boeit geld ook niet meer. Dus het
Is waar.
Dat boeit niet.
Dat is ook het moment dat te zeggen. Zeg maar, als alles niks meer waard is, hebben we grotere problemen dan dat geld.
Ja, toch? Ja. Wat boeit je als het geld nul is? Ja, dan is dat kennelijk iets heel erg aan de hand. Dus al het andere boeit niet. Alleen dan moet je wel realiseren dat die beurs gaat bewegen. Je kunt niet voorspellen wanneer. Financiële crisis, had één iemand goed voorspeld. Nou, klap. Maar goed, de rest dacht van niet. Dus omdat de rest niet dacht, ging die beurs verder omhoog. Mm-hmm. Maar wat gaat nu dit jaar gebeuren? Stopt een oorlog in Rusland? Stopt de oorlog in Israël? Stopt wordt Trump president of niet?
Waarschijnlijk.
Nou, wat nou als het niet zo is?
Nou, dan...
Zou je al je geld erop verwedden?
Wat zei je?
Zou al je geld wedden op het feit dat Trump president wordt?
Nee.
Nee. Dus hoeveel wel dan?
Niet,
nee. En wat nou van die dingen die je niet verwacht? Weet jij wat er gaat gebeuren wat we nog niet weten? Hey, komt er een nieuw virus, weet jij het?
Nee,
dat weet niemand.
Ik denk ooit, maar...
Nou, vast. Maar dit jaar, volgend jaar, 10 jaar, we weten het niet.
Inslaan. Allemaal van die massa inslaan we verkopen.
Ja, precies. Of niet, want dan zijn ze waardeloos.
Oh, dat zijn allemaal nieuwsonderwerpen, zeg maar. Dus is het zo van, is het jouw filosofie ook om daar niet naar te kijken, omdat je er geen invloed op kan uitoefenen? Die dingen gebeuren toch wel. Dus of je nou bezig bent met of Trump president wordt of niet, het heeft geen zin.
Het heeft geen zin. Kijk, de markt verwerkt het nieuws ook. Hè. Kijk, als je naar de beurs kijkt, dat is eigenlijk een markt waar alle informatie bij elkaar komt. En dan bepalen we met z'n allen wat we iets waard vinden. Ja. Dus ik heb hier nog een beetje... Stel, dit is het laatste water. En wij zitten hier morgenmiddag nog te praten. Dan wordt dit laatste slokje water in één keer heel veel geld waard. Want jij hebt heel erg dorst. En jij wil mij een tientje betalen. En dan denk je, Sherif, nou 11, 12, 13. Terwijl nu pak je die fles water erbij en is het niks waard. Ja. En dat is ook op de beurs. Alle informatie komt daar bij elkaar. En dan komt er een eerlijke prijs. Alleen soms is die prijs een beetje overdreven. Omdat we emotioneel raken. En dan gaat het te hard omlaag of omhoog. Maar op lange termijn is die prijs gewoon eerlijk.
Dus jouw idee is dus eigenlijk, er zijn twee manieren om te verliezen. De ene manier is alles in één bedrijf. En de andere manier is eigenlijk gewoon verkopen, basically. Gewoon door emotie wanneer het laag is.
Nou, dus je hebt een aantal technische domme dingen die je kunt doen. Dat is denken dat je kunt timen. Ja, je kunt wel timen, maar je kunt nooit goed doen. Maar je moet ook nog twee keer doen. Hè? Je moet twee keer goed doen. Ja,
tot het laagste puntje ooit is en het hoogste puntje ooit.
Ja, dus je moet denken...
Iemand die dat doet.
Ja, ik zal een voorbeeld geven. Dat voor mij gaf ik jou dat aan de telefoon toen je me belde. Hè? Dus hoe moeilijk het is om het goed te doen uit eigen ervaringen. Ik heb dit boek geschreven. Dit was, volgens mij in 2015 kwam de eerste editie, was bijna klaar. Mm-hmm. Nou ben ik beleggingsadviseur, financieel planner, vermogensplanner en ik geef opleidingen in dit segment. Dus je kunt je misschien voorstellen dat als je zo'n boek schrijft over de psychologie van geld, je hebt al opleidingen gedaan, dat je jezelf een beetje gaat zien als een soort van expert. Mm-hmm. Hè? Dat je een beetje zelfoverschatting gaat krijgen misschien zelfs. Nou, wij gingen met mijn gezin, met z'n vieren, gingen wij op vakantie. Op oudejaarsdag vlogen wij naar Bangkok. Nou, ik weet nog, wij in het vliegtuig stapten en ik keek even op mijn telefoon. Het was heel belangrijk om namelijk te kijken hoe de Nederlandse beurs sloot. Nou, ik zag op dat moment dat ik keek, was het 445 punten. Goed. Merel, mijn vrouw, zei, joh, Giel, wat ben je aan het doen met de telefoon? Ik sta aan de beurs. Boeien die beurs. Wij gaan op vakantie. Weet je wat? Wij gaan op vakantie niks meer doen. Behalve onze telefoon gebruiken voor muziek en voor foto's. Maar niet voor nieuws, e-mail, dat soort dingen. Nou, oké, prima. Dus hup, wij naar Bangkok. Gingen we fietsen door Bangkok, leuk. We gingen naar een brug, allemaal leuk. We gingen naar Cambodja met tempels, allemaal prachtig. En foto's maken, muziek luisteren, meer niet. Na 3 weken eindigen wij op een strandje ergens in Zuid-Thailand. En nou, het was lekker weer. De zon ging onder. Mijn vrouw lag daar met een cocktailtje, muziekje. Het was allemaal heel relaxed. Palmboompie, misschien kun je het voorstellen. En ik dacht, weet je wat? Mijn kinderen liepen daar door de branding. Ik maak een foto. Met mijn telefoon. Dat mocht ook, hè. Hadden we afgesproken.
Nee, dat mocht van je.
Dat mocht. Dus ja, niks aan de hand. Dus ik maak die foto. Op het moment dat ik hem terugdraai om die telefoon in mijn zwembroek te doen, zie ik een wifi-signaal van het hotel.
Echt,
nee. Ja, en ik dacht, Merel ligt op de... Ik snel even verbinding. Dan ga je naar nu.nl, want dan ben je lekker snel bij, hè, met hoe het is in de wereld. Maar het begint top met slecht weer in Nederland. Dus die sukkels in de file zag ik allemaal genieten. Maar toen zag ik een getal van de beurs. Ik ging weg met 4,45, hè. Ik zag, na 3 weken zag ik 3,92. Toen dacht ik even, wacht even, dus meer dan 10% daling, bijna 50% daling ongeveer. Dus ik bel mijn collega op kantoor. Ik beleg alles in aandelen, hè, want ik weet hoe het moet, denk ik dan. Dus ik bel mijn collega en ik zeg, joh, alles verkopen. Want zo'n daling, dat vind ik wel heftig. Ik heb het niet vaak meegemaakt. Hij zegt, ja, dat is goed, hè, is jouw geld, maar mag ik je wat vragen nog? Ja. Hij zei, heb je geen werk? Heb je nieuw huis gekocht? Hou, blijf je langer op vakantie? Ik zeg, nee, hoezo vraag je dat? Nou, je hebt kennelijk geld nodig. Dus ik heb helemaal geen geld nodig. Ik zeg, waarom ga je dan verkopen? Ik zeg, beurs omlaag. Hij zei, heb jij niet een boek geschreven? Ja. Over geld en gedrag. Geef je geen trainingen? Uh-huh. Ja, weet je.
En wat psychologische.
Ja. Puur en puur paniek. Gewoon emotie. Het was ons geld. Ik kan jullie vertellen hoe het moet, maar nu was mijn geld. Weet je, ik dacht, ons geld zal ik minder waard worden. En ik realiseer me daar op het strand gewoon dat wij dat we dat in ons hebben. En dat het wel lekker is in mijn geval dat ik even iemand kon bellen. In dit geval was het een collega. En daarna hebben we dus die adviseur die ik net noemde. Dan bel ik even. En dan kan diegene zeggen, rationeel, want die voelt niet mijn pijn. Die zegt, joh, huh, er is helemaal niks aan de hand, toch?
Ja.
Oké, dit is dus emotie. Prima, weet je wat we doen? Dan slapen we altijd even een nachtje over. En als je morgen nog steeds zo voelt, maken we even een afspraak. Nou, en dan zie je in de meeste gevallen dat dan mensen al even rustiger worden, gaan nadenken. Denken, oh ja, wacht, ik heb nog een spaarrekening. Oh, ik heb het echt niet nodig. Oh ja, misschien moet ik iets beters doen. En als dat dus doet, dan krijg je een veel beter beleggingsresultaat. En dan ga je dus ook niet heel de tijd handelen op dingen die er gebeuren. Nee, je moet gewoon je beleggingen doen. Van, joh, ik beleg niet voor morgen, maar voor over 20 jaar. Nou, wat is de impact van Trump over 20 jaar? Nee. Waarschijnlijk helemaal niks. Die oorlog in Rusland dan? Waarschijnlijk is hij hopelijk gestopt voor die mensen daar. En is mijn impact op mijn beleggingen dan waarschijnlijk heel laag. Dus hoef ik nu ook geen beslissing erover te nemen. Dus ik stort gewoon en ik kijk niet meer. En dat geeft heel veel. Ook als vermogensbeheer kun je nog wel dingen doen. Nee, fiscaal dingen en goed spreiden en niet te duur. En noem het maar op en in balans houden. Maar puur als klant gezien moet je gewoon zorgen dat je er vanaf blijft, stort, lange termijn.
Het is weer gewoon dat idee van dat wij mensen niet realiseren hoe lang het leven eigenlijk is.
Zeker.
Het is gewoon, we zijn, vooral als je ook natuurlijk, want dat geld wat je hebt belegd, dat is, daar heb je waarschijnlijk ook heel erg hard voor gewerkt. Dus het heeft ook een bepaalde waarde.
Zeker.
Je wilt ook niet dat al dat tijd soort van weg is gegooid. Ja, dat het ineens in de lucht is.
Ja, er zit heel veel emotionele waarde vaak aan. Als je, en of het nou 100 euro is of een ton, dat is voor iedereen persoonlijk. Mm-hmm. Maar je hebt er vaak, zeker als je wat waarde aan toekent, dan ga je daar ook anders naar kijken. Mm-hmm. En wat jij zegt is wel interessant. Hè? Dus, kunnen jullie eens even aan je eigen woonkamer denken? Hoe die eruit ziet? Mm-hmm. Dus hoe je bank staat en misschien tv en of je naar buiten kan kijken. Hoe dat er een beetje uitziet?
Ja.
Dat lukt wel, toch?
Ja. Mm-hmm.
Kun je dat ook eens mijn woonkamer voorstellen in je hoofd?
Nee.
Maar probeer eens. Zoals je me nu ziet zitten. Doe eens een inschatting. Ik heb wel wat fantaseren, toch?
Ik heb wel een beeld voor me.
Je hebt een beeld, toch?
Een bruine bank.
Beetje sigaarlounge-achtig.
Sigarenlounge, ja. Zo die grijze haren, hè? Dat is een oude lul natuurlijk.
Zo'n vibe gewoon.
Ja, precies, zo'n vibe. Maar dus dit lukt is gewoon een beetje fantasie, toch? Denk nou eens aan je eigen woonkamer over 20 jaar.
Cool.
Oké.
Okay. Ja, ja?
Nou, als je nu dit in je hersenen meet, dan zijn er 3 vragen. En die laatste 2, dus mijn woonkamer en jullie toekomstige woonkamer, die pakken dezelfde hersendelen. Die eerste is herinnering. Dat is een ander deel van je hersenen dan die andere laatste 2. En wat leert dat je eigenlijk? Is dat op het moment dat je dus aan je toekomstige zelf denkt, dan denk je eigenlijk aan een ander persoon. Mm-hmm. Dus je hem even plat slaat. Want je denkt dus, net zoals aan mijn woonkamer, mm-hmm, is iets fantaseren. En je toekomstige woonkamer is ook iets aan het fantaseren. Maar dat ben je niet zelf. En dus is het heel moeilijk om ook te voelen, om de emotie te gaan inleven van hoe jij of ik me over 20 jaar gaan voelen. En wat ik dan belangrijk vind. En dus is een beslissing voor over 20 jaar. Ja. Daar kun je helemaal niet een goede beslissing over nemen. Want het is alsof jij voor mij iets moet kiezen.
Je kiest voor iemand anders.
Je kiest voor iemand anders. Terwijl ik kan wel kiezen. Ja, wat gaan we nu zo meteen lunchen? Ja, dat kun ik nu kiezen. Maar dan, de impact ervan kan ik nu ook aanvoelen. Word ik blij van? Ik heb er zin in. Of wat ik nu met mijn geld doe, dat geeft jou nu een gevoel. Maar wat je over 20 jaar daarmee, dat is dus een gevoel van iemand anders. Dus daarmee wordt het super moeilijk om daar de goede keuze voor te maken.
Betekent dat dat je op lange termijn eigenlijk helemaal niet, dat wij helemaal niet lange termijn na kunnen denken of daarvoor gemaakt zijn?
Nee, vroeger had je ook geen koelkast of een vriezer, dus je was gewoon aan het jagen voor de komende 2 dagen. Ja. Dat was het.
Alle dieren hebben dat inderdaad ook.
En je ging ook niet sparen van fruit, want dat gaat bederft uiteindelijk.
Ja, kijk, het is natuurlijk niet dat je die dopamine en die beloning waar je naar zoekt, dat zit heel erg in ons systeem. Want je, als je nu iets kan pakken, moet je doen. Want je weet niet wanneer de volgende kans is. Dus je gaat voor een hele instant beloning. Geeft gewoon heel veel. Er zit heel veel drive achter om dat te realiseren. Hele interessante onderzoeken zijn bijvoorbeeld. Stel je voor, ik geef jullie, zeg, nou, je mag van mij vandaag 100 piek. Of je krijgt 110 euro over een maand.
Ja, doe mij maar die 100 dan. Ja.
Nou ja, dat doen de meeste mensen, zeggen dat nu. Want ja, komt die wel over een maand, weet je wel. En ja, maar nu kan ik met 100 piek dit doen. Terwijl je wel 10% rendement in de maand.
Ja.
Maar de meeste mensen kiezen voor 100 nu. Ja, dat is precies omdat je dan nu die beloning krijgt. Terwijl als je nadenkt, heb je echt die 100 euro nu nodig? Of kan je ook een maandje wachten? Mm-hmm. Dan denk je, ja, een maandje wachten lukt nog wel. Nou, dat is eigenlijk heel slim. Maar dat doen we bijna niet, omdat je die beloning nu wil hebben.
Dus eigenlijk laat dat zien dat wij een soort van een beloning in de toekomst niet waard vinden om die tijd te wachten.
Zeker. Je kunt het niet inschatten. Die beloning wordt eigenlijk, die wordt gevoelsmatig steeds minder waard.
Ja.
Dus dat die 10% rendement in een maand, in dit voorbeeld, die voelt niet als 10% rendement, omdat het ver weg in de tijd ligt. Dus je devalueert heel erg eigenlijk in waarde. Terwijl als je het hebt over pensioen bijvoorbeeld, ja, dat ligt in ieder geval misschien wel 50 jaar vooruit. Dus hoe ga je dan nu een keuze maken over dan? Dat is zo moeilijk. Dus dan moet je dus systemen voor maken en moet je soms hulp bij krijgen om die keuze goed te maken.
Het lijkt me sowieso een handig systeem om inderdaad, als je dan bijvoorbeeld een regel voor jezelf op te zetten van als je iets wil verkopen, geef dat een 24 uur tijd om erover na te denken of zo. Dat lijkt me,
het mag je slapen, weet je wel. Ja. Hey, misschien hebben we wel eens een van je ouders gezegd, joh, slaap er nou even een nachtje over, weet je wel.
Ja.
Nou, dat is ook wetenschappelijk onderbouwd, dat als jij nu een gevoel hebt en je gaat daar een nachtje over slapen, dan gaat in de slaap doen eigenlijk je hersenen de meeste denkwerk en verwerkingswerk. Dus de dag daarna, als je dan diezelfde vraag nog een keer aan jezelf stelt, dan krijg je vaak een veel beter onderbouwd en rationeel antwoord. Dus dat is best wel slim, om zo'n regel in te stellen. Van als je paniek voelt, oké, dan moet je eerst dit doen, slapen. Of iemand bellen die jouw belang voor ogen heeft.
Mm-hmm.
Of dat soort dingen. Dat soort regeltjes maken helpen wel. Zeker.
Een soort van tussenpersoon voor even rust. Anders krijg je die impulsieve acties.
Ja, kijk, wij hebben een financial planner, Pascal, die zit in Delft. En die weet van onze hypotheek, van de verzekeringen, van het bedrijf van mijn vrouw, van mijn inkomen, van vermogen. En die kan op basis van ratio zeggen, dit is slim om te doen. Wel of niet verkopen, wel of niet de rente, wel of niet zus. Wat nou gewoon in mijn belang is. Als je gewoon naar mijn situatie kijkt zoals je ons kent. Ik voel dingen, allerlei dingen. Dus ik vind het spannend, ook ben blij, ik wil dit. Ja, dat herkent hij wel. En ik denk, heel fijn dat je blij bent, weet je wel. Maar voor jouw situatie is het eigenlijk beter om even niet blij te doen. Even rustig te doen. Niet extra gaan lenen en te gaan beleggen is niet zo slim. Mm-hmm. Je hebt het niet nodig. Nou, enzovoort. Dat is wel prettig. Gewoon iemand die eventjes, een soort dokter, weet je wel. Ik heb last van mijn knie. En die dokter zegt, weet je, ik zou toch even rustig aan doen nu met die marathon, weet je. Zo'n soort persoon.
Precies.
Ja. Maar we gaan nu wel een beetje naar een wereld waar je best wel onafhankelijk kan beleggen, toch?
Zeker.
Ik krijg alleen maar advertenties van Giro en dat soort dingen. Dan zie je ook van, je kan dus investeren en dan volg je dus een andere investeerder of zo. Je volgt gewoon een soort van zijn trades.
Ja.
We gaan wel een beetje die wereld op, maar dat is eigenlijk, dan heb je niet zo'n muur of zo die jou tegenhoudt als je ineens alles wilt verkopen.
Ja, dat is het grootste gevaar van toekomstig rendement is dat je je gedrag niet in toom krijgt.
Mm-hmm.
En daarmee is het, kijk, ik werk heel graag met onafhankelijke adviseurs, want dat zijn eigenlijk een soort buffers tussen jou en je beslissing.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat jij denkt, ik ga nu all-in, en dan kan die onafhankelijke persoon zeggen, joh, gozer, doe even normaal, man. Moet je niet doen. Of ik ga all-out, hetzelfde verhaal. En hoe makkelijker in apps je allerlei dingen kunt doen, dat zie je ook. Ik ga nu even toch kapper mee.
Ja.
Dus ik wil eigenlijk gewoon, ik wil liefst een app. Wij hebben natuurlijk ook een app bij ons. Het liefst heb ik een app waar je één keer per jaar mag inloggen. Log je de tweede keer in, dan krijg je een melding. Zeg je, hallo, je hebt al ingelogd.
Oh, dit is een goede.
Waarom zou je willen inloggen?
Je moet een funding voor me creëren.
Ja, toch? En dan zeg je, nou, ga maar naar je onafhankelijke adviseur. Dan gaat hij bepalen of zij of je nog een keer mag inloggen. Waarom zou je kijken?
Een start-up idee.
Je hebt toch ook, ik weet niet of het bij jullie vermogensbeheer ook zo is, maar dat je niet zelf de invloed kan uitoefenen.
Ja, dus je hebt eigenlijk drie vormen. Hè. Dus je hebt zelf beleggen, dat kun je bij de Giro doen. Dan koop je zelf wat je denkt dat goed is. Je kunt je laten adviseren. Dan heb je een beetje invloed. Dus dan zeg je, nou, ik vind het een goed idee, maar doe maar de helft van jouw idee of zo. En wat wij doen is vermogensbeheer. En dan zeg je eigenlijk, joh, hier Michiel, heb je mijn geld? Doe er wat mee wat goed is, maar je mag er ook helemaal niks van vinden en over zeggen. En als je het niet mee eens bent, moet je gewoon stoppen, helemaal. En dat zijn eigenlijk de drie vormen. En wij doen het laatste. En onze klanten denken ook, joh, ik heb er geen tijd voor, geen zin in, ik snap er geen bal van. Mm-hmm. Willen jullie het alsjeblieft voor me doen? Betaal natuurlijk iets meer geld voor. Maar daar ben je wel daar.
Ik ben wel benieuwd, merk je dan een verschil tussen, ik weet niet precies wat je rol erin is, maar tussen het beheren van een ander persoons vermogen en je eigen vermogen?
Zeker.
Wat zijn die verschillen?
Nou, kijk, ik weet echt perfect, denk ik. Dat klinkt niet arrogant, zo bedoel ik het niet. Maar ik weet echt wel hoe je een goede beleggingsportefeuille moet maken en in stand moet houden. En hoe je mensen, hoe je dat, zeg maar, daar een goed rendement mee kunt maken. Mm-hmm. En dat je allerlei basisregels goed spreiden, lange termijn, lage kosten, noem maar op. Alleen voor mezelf, ik denk ook, ja, wacht even, ik ken letterlijk mijn kapper. 100% wat jij zei. Die begon op een gegeven moment over de Bitcoin.
Ja.
Ja, als zij er nou ook over begint, weet je wel, moet ik dan toch maar eens gaan kijken, weet je wel. Terwijl ik weet, het slaat nergens op, weet je wel. Het is veel te risicovol voor mijn pensioendoelstelling om daar geld in Bitcoin te zetten. Maar dan ga je toch denken, ja, maar wat nou als ze wel gelijk heeft, weet je wel. Wat nou als die nog een keertje 100% gaat.
Ja, dat is die FOMO. Dat
ja, dan ga je dus toch, dan gaat dus mijn gedrag en mijn emotie, in dit geval hebzucht, dit moet ik bij zijn. En wat nou als ik, ik wil niet verliezen, ik wil niet achterlopen, ik wil bij de groep blijven horen. Dan gaan al die emoties gaan meespelen. Mm-hmm. Ja, dat heeft alleen maar een heel slecht effect op mijn persoonlijke geldsituatie. Ja.
Terwijl je eigenlijk weet, als jouw kapper praat over Bitcoin, dan is het waarschijnlijk te laat.
Veel te laat.
Dan is het te laat.
Ja, ik heb het ook niet gedaan uiteindelijk. Maar ik dacht wel, ja, weet je, het feit dat ik er wel... Ik had wel het gevoel dat ik het wilde doen.
Mm-hmm. En het sparen dan. Want dat vind ik ook wel een indrukwekkend iets. Want ik zie heel veel jongeren dat verschillende manieren. Of je doet het niet, of je doet een percentage van je salaris, of je doet zoveel euro. Wat doe jij zelf?
Nou, ik heb mij bedacht van hoeveel spaargeld heb ik nou nodig? Mm-hmm. En in ons geval, we hebben een eigen auto, eigen huis en twee kinderen. Die maken nogal zo kapot of die groeien uit kleren en dat soort dingen. Dus dan denk je, nou, dan kun je ongeveer berekenen van hoeveel heb ik nou nodig voor tegenvallers. Dus wat kost dan mijn wasmachine als die kapot gaat? En ik heb een lekkage en de auto is kapot. Al met al dat ik dat allemaal kan regelen zonder zorgen. Nou, dan heb je een bedrag. En voor de een is dat 5.000 euro, 10.000 euro, whatever. Mm-hmm. En dan heb ik nog iets dat ik denk, ja, maar dit gaan we doen. En daar heb ik ook een bedrag voor. Dus ik wil op vakantie en ik wil die jongens doen een nieuwe winterjas volgend jaar. Weet je wel, dat soort dingen. Nou, dat is ook een bedrag. Dat is mijn spaargeld. Meer geld heb ik dus niet nodig op mijn spaarrekening. Mm-hmm. Nou, hoe krijg je dat geld? Ja, dan kan je of gewoon zo snel mogelijk alles wat je overhoudt inleggen, of met een percentage van je inkomen. Mm-hmm. Maar dat zorgt er wel voor dat we rust hebben, wat ik in het begin zei. Als die wasmachine kapot gaat en de auto is kapot en ik heb lekkage, nou, dan kan ik nog steeds op vakantie. Want ik heb dat potje gereserveerd.
Aparte potjes dus.
Ja, aparte potjes. Mm-hmm. Zijn echt twee potjes. Maar ik weet ook dat al het geld dat ik daarna over heb, zet ik weg voor later. Wat heb ik nu nodig?
En voor dan wat armere studenten die zeg maar dan een keuze moeten maken tussen of goed beleggen of goed sparen. Wat zou je
eerst sparen?
Dat is de eerste stap gewoon.
Het is een beetje misschien ken je ook wel een soort het idee van emmertjes. Dus eerst moet het ene emmertje vol lopen en als die vol loopt, dan loopt het volgende emmertje vol en dan weer het volgende. Je moet altijd eerst, vind ik, je moet niks, maar ik raad het je echt aan om een emmertje te vullen met dingen die tegen gaan vallen. Kijk, en als je thuis woont, dan heb je een lager emmertje. Dan is misschien het emmertje 0, of je iPhone, weet ik veel, noem maar wat. Die wil je dan kunnen vervangen als je kapot valt. Het volgende emmertje misschien een vakantie. En naarmate je natuurlijk bij je eigen huis krijgt, worden die emmertjes groter. Maar dat moet je, want dat geeft zoveel rust. En op het moment dat je dat dan allemaal op orde hebt, en je hebt dan nog geld over, dan ga dan lekker beleggen. Maar ik zou niet beginnen met beleggen. Eerst gewoon rust.
Eerst dat. Wat is eigenlijk het gemiddelde, weet je dat? Het gemiddelde van mensen in spaargeld hebben in Nederland?
Nou, een gemiddelde Nederlander heeft 40.000 euro spaargeld. Spaar, deposit en betaal, ja. Maar ja, het is gemiddeld, want ja, weet je, er zijn 17 miljoen Nederlanders, dus het is dat keer 40, geloof ik. Mm-hmm. Ik weet niet of het helemaal goed zeg, maar rond die koers. Maar ja, er zijn mensen met een miljard en mensen met nul.
En schulden zelfs.
En schulden zelfs, ja, met min negatief geld. Dus het is wel zo dat ongeveer 1/3 van de Nederlanders kan het tegenvaller van een kapotte wasmachine niet opvangen, omdat er geen spaargeld gereserveerd is.
Dus moet je gewoon lenen voor een wasmachine.
Ja, en dan wordt het helemaal duur, want dan moet je weer rente betalen. En dan kom je eigenlijk in een soort cirkeltje naar beneden. Mm-hmm. Dus dat zijn wel dingen die heel zonde zijn. En sommige mensen kunnen gewoon niet anders. Die hebben gewoon pech. Hè. Die hebben door omstandigheden pech en schulden. Maar er zijn ook heel veel mensen in die groep die gewoon niet reserveren. Dan denk je, ik koop gewoon gelijk een nieuwe tv en dan reserveer je niks. Of ik ga gelijk op vakantie en je reserveert niks. Of ik ga alles beleggen en je reserveert niks.
Heb je ook een of andere regel dat als je bijvoorbeeld iets wil kopen, dat je het zo vaak moet kunnen kopen?
Ja, die heb je natuurlijk ook. Hè. Dus als je een bepaalde uitgaven, dat je dat zegt, dat moet ik wel, ik moet hem nog een keer kunnen kopen, direct bijvoorbeeld. Ja, wat ik zelf een mooie regel vind, is de regel, Er gaat ook een heel boek over de, ik weet niet of die hier staat, The Richest Man of Richest Babylon. Man of Babylon.
Ja. Oh, die heb ik helaas niet.
Die hebben we wel ergens. Hebben we wel? Ja, of ik heb hem thuis.
George Clason heeft het geschreven. Mm-hmm. Ja. Nou ja, goed, het is een grappig boekje. Maar wat eigenlijk wel op neerkomt is, wat hij is dus de rijkste man van Babylon. En waarom is hij de rijkste man van Babylon? Hij betaalt eerst zichzelf. Dus hij werkt, zeg maar, even voor het gemak. Mm-hmm. En dan krijgt hij geld. En dat eerste wat hij doet, is voordat hij alle anderen betaalt, betaalt hij zichzelf. 10% van wat hij verdient. Zet hij op cijfer later. Mm-hmm. Nou, dan doet hij structureel. Dan gaat hij meer verdienen. Dan is die 10%, blijft 10%, maar wordt dus een hoger bedrag. Mm-hmm. Nou, daarmee word je dus uiteindelijk een rijkere persoon. Dat vind ik een mooie regel. Dus als je, ik weet nog dat ik ging... Ik had het laatst over met Merel, mijn vrouw. Toen ik mijn eerste salaris kreeg... Ja, toen woonde ik in een huis met allemaal vrienden. Dus ik had heel weinig lasten. En ik kreeg in één keer salaris. Wat ik had stufie, geloof ik. En weet ik van nog een beetje een horecabaantje. En toen kreeg ik in één keer heel veel meer geld. Toen heb ik een spijkerbroek gekocht van €350. En dan heb ik het over 20 jaar geleden.
Oh, dat is 700 euro.
Echt een rammend dure spijker. Maar die zat ook wel echt lekker. En dat was van organisch, Japans, zeewier, weet ik veel. Allemaal
ik
goed verhaal.
Ik ga niet overtuigen dat dat een goede keuze was.
Tuurlijk niet, was natuurlijk gewoon een slechte aankoop. Maar dat was een bizarre aankoop. Nou, dat mag ook best wel een keer trouwens. Ja. Je mag best een keer verwennen. Maar
dat is leuk verhaal.
Ik had, wat ik achteraf heb gedaan, te laat bij mij begonnen. Ik had wel, op het moment dat ik toen ging werken, en dat geld had ik dus, was niet aan gewend. Hè? Dus ik had prima, van stel je ik ging van 500 naar 2000 euro per maand, had ik echt prima kunnen zeggen, weet je wat, 250 piek per maand zet ik nu op cijfer later. Had ik helemaal niet gemist, want ik had het nooit.
Ja.
Terwijl wat ik ging doen, ik ging gewoon wennen. Ik heb nu 2000 piek. Dus ik ga mijn
je
vrienden.
Uitgaven ging omhoog.
Ja, ik ga gewoon mijn vrienden meer trakteren. En ik ga dure broeken kopen. En ik ga vaker op vakantie. In plaats van dat ik, à la The Rich Man of Babylon, mezelf ging betalen.
Ja, want dit idee. Ik ben nu op een moment een boek over Rockefeller aan het lezen. Nou, niet over, maar gewoon letterlijk zijn brieven wat hij naar zijn zoon schreef. Ja. Echt super fascinerend. We hebben ook een boekenclub trouwens. Die moeten jullie joinen. En. Basically wat hij ook zei was van als je dan dokters en zo, want hun salarissen stijgen wel, maar ze spenderen daardoor ook gewoon
zeker,
steeds meer. Ja. Dus eindstand komen ze gewoon op hetzelfde neer als iemand die, weet ik veel, in een magazijn werkt of zo, weet je wel. Omdat gewoon puur...
Het allemaal op.
Ja, je expenses gaan gewoon omhoog. Terwijl iemand die passief verdient plus nog inkomsten, salarissen en zo, bij hun zie je dan wel vaker dat ze meer overhouden.
Ja.
Op een of andere gekke manier.
Nou ja, ik... Er zijn heel veel voorbeelden. Ik vind zelf wel een aardig voorbeeld vind is... in 2010 stond er een krantenstuk in Amerika... over Grace Goner. Dat was een dame die overleed op 100-jarige leeftijd. En zij was van simpele komaf... en ze had altijd een secretaressebaan gehad. Heel de leven lang. Maar ze had $7 miljoen. Precies. Zoals jij keek ook de mensen daar. Van, hoe kan dit, weet je wel? Hoe kan zij nou $7 miljoen krijgen? In dezelfde krant stond het faillissementbericht... van Richard Fuscone uit mijn hoofd. Een hedge fund manager die op Stanford en MIT had gestudeerd. En die met zijn persoonlijke vermogen van 40 miljoen... een of andere moeilijke beleggingsstrategie had geklust. Was dus mislukt. 40 miljoen verdampt en hij was failliet. Nou, wat waren nou, hoe kan dat nou? Wat was nou het interessante als je die twee casussen bij elkaar kijkt in diezelfde krant? Wat had Grace nou gedaan? Die had The Richest Man of Babylon gedaan. Die was gewoon, toen ze was begonnen... had haar bedrijf had het een beetje moeilijk. En toen hadden ze gezegd... willen jullie allemaal 10% opzij zitten van wat je verdient? Kunnen het bedrijf in de lucht houden? En toen het weer beter ging, heeft ze dat volgehouden. Is ze gewoon de hele leven tot haar overlijden. Hij is 75 jaar lang. Heeft ze elke maand 75 euro... of 10% van wat zij binnenkreeg, weer belegd. Ze hadden geld dus ook niet nodig. $7 miljoen rijker.
Gewoon in fondsen of zo.
Gewoon in een S&P 500 in Amerika. Uh-huh. Gewoon een breed gespreide aandelenindex. Gewoon en het was een weet je, dat was gewoon nog niet eens middenklasse, gewoon een simpele hardwerkende dame die daarmee heel rijk werd. Mm-hmm. Niet doordat ze dacht ik ga een strategie maken die moeilijk is, ik ga de Bitcoin achterna rennen die nog niet bestond, maar gewoon door de gedisciplineerd geld opzij te zetten.
Wees jullie gewoon de kracht van tijd.
Kracht van tijd, man, dat echt exponentiële rendement krijg je dan, dus echt gigantisch.
Mm-hmm. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die het nu luisteren misschien denken van ja, ik wil het eigenlijk niet pas op mijn 70ste, weet je wel?
Nee, moet je meer inleggen.
Ja, en dan, maar dan heb je toch nog steeds... Maar wanneer is het punt dat je... want hoe langer je blijft staan, hoe meer het waard wordt eigenlijk. Maakt niet uit welk bedrag, toch? Maar stel je voor... Dus het begint eigenlijk bij jezelf van... Zet een doel voor jezelf. Bijvoorbeeld op je 30ste wil jij financieel onafhankelijk zijn. Dan is voor jou de stap dus om op je 30ste al het geld uit die S&P 500 te halen. Ja. Oké, want...
Ja, dan moet je wel realistisch zijn, want dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Maar dat is ook nog iets. Je hebt zo'n FIRE movement. Dus ik weet niet of je die kent. Financially Independent Retire Early.
Ja.
En dan zeggen mensen, dan moet je op je 40ste wil je financieel onafhankelijk zijn. En dan moet je retire early. Dus ga je eerder met pensioen. Nou, dat is voor de meeste mensen onhaalbaar. Want je hebt dan wel gemiddeld genomen 1,5 tot 2 miljoen euro nodig om tot en met je AOW, en je bouwt daarna ook niks meer op en je bent met pensioen, om je leven te leiden. Dat is voor veel, de meeste mensen gewoon onhaalbaar. Het lijkt mooi, want je ziet alle plaatjes van mensen die de wereld overvliegen, maar het is onhaalbaar. Daarnaast, wat ga je dan doen? Doe. Ja, jij is met pensioen, jij mag gewoon werken. Je verveelt je kapot. Maar goed. Het idee is wel goed. Van, joh, hoe ga je nou zorgen dat je een keer independent bent? Wat is daar dan voor nodig? En hoeveel ben je ook daar bereid voor te doen nu? Mm. Dus hoeveel kan je dan opzij zetten? Ja, dus dat begint met een soort van doel inderdaad. Want anders is de Alice in Wonderland. Dan kan je elk weggetje gaan lopen. Mm-hmm. Dus dan moet je wel echt gewoon beginnen. Iedereen die kijkt, open nou gewoon die rekening. En begin met een tientje per maand. Weet je, dat hoeft niet.
Ik ben er nu ook van overtuigd dat ik gewoon, ook al, want ik heb heel lang gedacht dat idee van, op een moment ben ik nu ook uit huis en zo, wij beide hebben ineens veel meer kosten dan dat we hadden 1,5 jaar geleden, weet je wel. Ja. En dan, ik was van overtuigd van, ja, als ik toch maar zoveel kan inzetten, dat is het toch niet waard. Kan ik net zo goed, iets groter leven dan, I guess.
Ja, dat mag ook. Ja. Maar het is nu, zolang je het maar realiseert, mm-hmm, dat het een afweging is. Kijk, als jij nu het wel lukt om 25 euro per maand opzij te zetten, en je went daaraan, en je maakt er een keer 30 van, en een keer 50, en als het dit lekker doorloopt, maak je er 100 van. En dat je went aan de discipline van elke maand geld opzij zetten voor je. Het is makkelijker om dat bedrag met 5 euro te verhogen dan om helemaal te beginnen.
Ja.
Dus op het moment dat je gewoon discipline inbouwt, ja, dan ga je daar echt. Het is heel ver in de toekomst dat je ervan profiteert. Mm-hmm. Maar je gaat er echt heel erg van profiteren.
We hebben het net gehad over de kracht van tijd. En nu wil ik het hebben over de kracht van detail. Want ik weet niet of we hier op hetzelfde plaatje zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je ook gewoon bijhoudt wat je spendeert, dat je er ook minder gaat spenderen. Ik weet niet of jij dat ook doet.
Zeker.
Want ik heb zo'n app, het heet Buddy. En basically, elke euro wat ik spendeer, zet ik in een categorie. Bam, 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 zet ik het erin. Ook alles wat ik verdien en alles wat ik spaar, zeg maar. Is dat ook iets wat jij aanraadt?
Nou, kijk, dat is wel grappig wat je zegt. Dat is wel een goed punt. Heel weinig mensen weten wat ze uitgeven. Mm-hmm. En als je niet weet wat je uitgeeft, dan kun je er ook niet makkelijk invloed op uitoefenen.
Ja.
Ik weet nog, toen tijdens corona kreeg ik rij heel veel rond. En tijdens corona hield ik heel veel geld over. Ik dacht, hoe kan dat nou eigenlijk, weet je wel? Want waar geef je dan maar geld uit? Ik blijk dus heel vaak bij tankstations bak koffie te halen. En dan denk ik, dan probeer ik vaak een appeltje. Maar dat kan ook nog als een appelflapje zijn, weet je wel. Maar dat is dan stiekem gewoon 5 piek.
Ja.
Maar als je dat dus 4 keer per week doet, dat is dan 20 piek, dat is bijna 80, 90 piek per maand. Dat is 1000 euro per jaar. Mm-hmm. Dat is best wel veel geld. Gewoon. Maar ja, dan mis ik het heel erg. Nou, soms. Maar nu denk ik meestal, joh, ik rij wel door. Ik krijg zo ook wel koffie. Ja, zal wel.
Yeah.
Dus het is wel heel goed om bewust te zijn wat je eigenlijk uitgeeft. Want je geeft heel veel dingen uit die je eigenlijk maar niet nodig hebt. Of die je denkt, ja, die kan ik ook wel stoppen. En als je dat dan goed realiseert, kun je ook veel makkelijker iets opbouwen.
100%. Dat is echt goeie, ja, dat heb ik ook. Want ik heb dan bijvoorbeeld een categorie dat heet groceries. En ik heb een categorie dat heet food. En basically, food is gewoon alles van bullshit. Zoals drinken, gewoon wat je eigenlijk niet nodig hebt.
Zo'n blikje die je even
ja,
haalt.
Of een croissantje. Nee, of iets wat eigenlijk wel
lekker,
nodig
toch? Croissantje.
Wel lekker, maar het is niet nodig.
En niet nodig.
Groceries is echt gewoon dingen wat ik nodig heb. Zoals vlees, kip, rijst, dat soort dingen. Maar ik merkte
groente
dat
ook,
gewoon,
hè? Wel je groente.
En groente natuurlijk, 100%. Ik merkte dan dat ik soms gewoon 300 tot 400 euro per maand gewoon aan Albert Heijn gewoon even snel aha to go.
Zeker.
Zo 7 euro
dat
kwijt.
Dat is gevaarlijk.
Ja. Oh man, en dat is het. Het zijn ook niet niet in één keer 400 piek aan croissanten.
Nee. Langzaam.
Het is elke dag een paar piek, jongen. Dat is echt.
Ja.
Ja.
En haal je even een sushi rol bij de Albert Heijn.
Oh man, ik heb er graag op trek in.
Ja. Ik denk echt voor ons, voor studenten en zo, zijn die boodschappen inderdaad echt wel een van de belangrijkste dingen om te kijken hoe je dat kan aanpakken.
Nou, en daar begin je dus. Je krijgt een keer geld binnen, wat je dan gaat uitgeven de rest van de maand, dan komt er weer geld binnen. Wat nou als je geld binnenkrijgt en direct haal je het eraf?
Ja.
Dat is gewoon weg.
Dan heb je het gewoon niet.
Heb je niet. En dan de rest mag dan ook op, kennelijk. Nou, eet je lekker croissanten. Of sushi rolls. Ja. Maar als je zegt, joh, ik heb al, weet ik veel, in plaats van 400 piek aan croissantjes, heb je 200 piek opzij gezet voor in een andere rekening waar je niet zo makkelijk bij kan. Als je het nodig hebt, moet je het eerst verkopen. Dat duurde 2 dagen. Laat maar.
Dus jezelf uitbetalen is dus eigenlijk ook gewoon storten op een rekening.
Weg, weg, weg uit je zicht. Het is heel onlogisch, maar de mental accounting, daar heeft Richard Thaler heeft zelfs een Nobelprijs gekregen rondom het geldkeuzes. Het mental accounting, dus mentaal geld indelen aan bepaalde potjes, is niet per se altijd het meest rationeel. Want stel, je hebt 2 rekeningen, moet je 2 keer bankkosten betalen, dus eigenlijk duurder. Dat is niet zo rationeel. Maar het is mentaal zo sterk.
Ja.
Als ik een potje heb gelabeld, ik heb een beleggingsrekening voor mijn zoons, allebei. En dat is dan de, weet ik veel, studiepot, check, heet de oudste. Ja, ik ga toch echt niet heel makkelijk van zijn studiepot op vakantie. Mm-hmm. Terwijl het, de euro's evenveel waard als al de andere euro's. Dus als ik het niet zou hebben, kan ik het gewoon lenen of gebruiken. Maar ik denk, ja, dat kan ik toch niet maken, weet je.
Zit
dat
is pijn zijn, in.
Ja, dan voel je een beetje pijn voor hem. Ja. En dat je denkt, ja, maar het commitment wat ik heb gestart. Dat is ook een belangrijk mentaal ding. Als je zegt dat je iets gaat doen, wil je het eigenlijk ook volhouden. Mm-hmm. Ja, dat kan ik toch niet maken, weet je. Dus dan laat je dat geld staan. Dus op het moment dat je inderdaad zegt, joh, haal dat geld van je rekening op een andere rekening. Waar je bij voorkeur niet zo makkelijk in je app ziet. Waar je niet zo makkelijk heen en weer kan schuiven. Ja, dan zou je zien hoe snel dat dan gewoon gaat op.
Ja, dit is echt. Dit heb ik zelf nu ook gedaan. Ik heb de Giro gewoon een rekening geopend. Ook al heb je, ik heb wel wat beleggingen. Maar ook heb je geen beleggingen. Als je die app gewoon verwijdert van je telefoon.
Zeker, weg ermee.
Dan kun je gewoon niks. Dus als je dan een keer wat moet doen, dan moet je eerst dus 3-4 dagen wachten. Dus alleen voor als er echt iets in noodgeval is. Dan kun je het eraf halen, ja. Maar inderdaad.
En een moeilijk wachtwoord doen, wat je dan bijvoorbeeld...
moet zoeken.
Ja, je moet opzoeken. Dus je niet denkt, ja, want anders kan je me snel downloaden. Dan gaan ze nog inloggen. Nee, ja, gewoon een moeilijk wachtwoord of zo. Ja.
Gewoon zoveel mogelijk stappen eigenlijk.
Ja, maar je moet... Kijk, het is andersom ook. Hè. Hoe makkelijker het is, wat jij in het begin zei... Mm-hmm. Dan ga je dus continu dingen doen. Maar hoe moeilijker het is, hoe minder makkelijk. Dus je moet je dingen die je graag wil, je moet je heel makkelijk maken. Dus je krijgt geld binnen met een automatische overboeking wegboeken. Niet zelf doen, nee, automatisch. En dingen die je moeilijk wil maken, moet je er hele hoge drempels voor zetten. Want dan denk je, geen zin in.
Dat is een hele goeie, ja. Mm-hmm. Je had het even een beetje over je kinderen, over de spaarrekening van je kinderen. Heb je ook een speciale aanpak in de opvoeding over hoe zij over geld gaan nadenken?
Proberen we wel. Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? Want die kinderen, dat merk je zelf, dat was zelf ook. Die zijn ook heel erg gedreven instant beloningen. Hè? Dus een van de jongens zit, de jongste is 9, die is heel erg van voetballen. Dus die wil non-stop voetbalplaatjes kopen. Mm-hmm. Dus elke euro die binnenkrijgt, denkt hij, hoeveel moet ik nog voordat we naar de Primera kunnen? En dan zeg je, ja, maar wacht nou, als je even nadenkt, wil je dat nu echt, weet je wel? Probeer hem, als je het nou verzamelt, kun je een plakboek kopen of zo, noem maar wat. Ja, dat is moeilijk. Dat is wel moeilijk. Dus we proberen daar wel met allerlei manieren, hè, van, nou, je mag bijvoorbeeld 1 keer per jaar echt iets groots uitgeven. Ga dan over nadenken wat het dan is. Een PlayStation game of niet, weet je wel. Mm-hmm. Om het langzaam mee te geven.
Ja, ja, ja.
En dan geven ze zakgeld. Dus dan op een gegeven moment, zeker die oudste op de middelbare school, dan is het geld op. Mm-hmm. Oh shit, nou heb ik toch te veel broodjes gekocht. Nou ja, dan leer je langzaam maar zeker.
Mm-hmm. En de waarde van geld neem ik aan dat je zo
ja, dat is heel moeilijk hè. Ja. Want ze vragen, hoeveel, pap heb jij 1000 euro?
Ja,
ja dat heb ik wel denk ik.
Ik heb het wel, maar ja.
Mag ik dan 10 bijvoorbeeld? Waarom dan? En 1000 euro heb ik wel, maar moet ook het huis betalen. Weet je? Dus wat is het allemaal waard? Ja, dat is moeilijk natuurlijk.
Ja, op die leeftijd, dan ja, inderdaad. 1000 euro is dan echt, dan denk je echt van dat je de rijkste persoon ter wereld bent.
Ja, en wat ook nog zo is, kijk, ik had vroeger een piekenpijp.
Ja, dit ken ik soort van.
Ja, dat is ook niet meer. Okay, vroeger hadden wij ook cassettebandjes.
Wat nou, is dat ook weer, een piekenpijp?
Een piekenpijp is gewoon een buis. En dan kon je dan een gulden, een eurootje indoen. Dat past precies erin. En dan zag je gewoon zo'n streepje, 10, 20. Wist je hoeveel je had. En als je dan trok je de dop de onderkant eraf en dan rolden die muntjes in je hand. En dan had je letterlijk je geld in je hand. Mm-hmm. En dan ging je dat uitgeven. En wat dat ook doet, is op het moment dat jij dus fysiek afstand doet van iets, dan heeft dat meer mentale impact dan als jij gewoon via een creditcard of zo betaalt of via een app. Mm-hmm. Want dan doe je niet afstand van iets, dan is het onder water weg. Mm-hmm. Dus wat je ook ziet met geldgedrag is dat eigenlijk kun je mensen beter die geldproblemen hebben, kun je beter cash geven. Maar dit is waar het mee moet doen. Dan ben je veel bewuster aan het uitgeven dan als je gewoon met je iWatch of met je Apple Pay weet je.
Ja, tuurlijk, want soms is het echt gewoon een tuk bang.
Je ziet het maar
veel te makkelijk gaat.
Veel te makkelijk en je weet ook en het is ook het staat verder van je af dan echt geld, omdat het niet voelt als geld. Wat is iets
cijfertjes op
een bankrekening.
Ja.
En een voorbeeldje, stel je voor je gaat duur uit eten en er komt een bonnetje binnen van 150 piek of zo. Nou, dan kun je daar of uit je zak 150 piek neerleggen of je creditcard. Nou, dat laatste doen mensen veel liever, want dan voelt het niet zo duur.
Ja.
Terwijl hetzelfde geld is.
Er was ook een studie gedaan waar je ook gewoon zag dat de sensoren in de brein minder geactiveerd werden als iemand zijn pinpas deed.
Zeker.
In vergelijking met cash.
Ja.
Vanaf toen begon ik ook gewoon, nu doe ik iets van 150 euro per maand. Cash ik gewoon uit. En dat is basically gewoon voor boodschappen.
Ja, ben je veel bewuster van.
Ja, dan ga ik ook automatisch eerder naar de Lidl of Aldi in plaats van naar de Albert Heijn. Terwijl Albert Heijn is letterlijk gewoon, ik pak de lift en ik ben in de Albert Heijn. Dus dat echt vreselijk.
Oeh, dat is een mentale wel een grote stap hoor dan.
Ja, ik word elke dag getest.
Door die regen moet je dan naar de Lidl,
Terwijl het ook maar 5 minuten lopen is, weet je wel. Ja. Maar ja, het is toch wel gewoon.
Je ziet hoe moeilijk het is. Dat je echt bewust moet denken, ja.
Ja.
Zeker weten.
Ik wil de podcast afsluiten.
Ja. Okay.
Jij hebt ook een afspraak natuurlijk. Ik wil je bedanken.
Graag gedaan.
Jouw podcast heet, hoe wat was de naam ook
weer? Je geld en of je leven.
Je geld en of je leven. Dus mensen, gaan die bekijken als je nog meer tips wil hebben over geld. Maar je hebt het ook over heel veel andere dingen.
Ja.
Bijvoorbeeld, wij hadden de liefdesexpert, die heb je ook gehad.
Zeker.
Heel veel andere onderwerpen bespreek jij. Je hebt ook een boek.
Net iets slimmer. Mm-hmm. Ook het boek Je Geld of Je Leven, waarin gesprekken van de podcast in staan.
Ja.
En nog 2 meegeschreven boeken.
Zeker.
Waar kunnen ze deze vinden? Op de website?
Ja, dat kan op michielvanvrucht.com, maar ook op bol.com kun je hem gaan vinden.
Okay.
Amazon, geloof ik, dat soort dingen. Ja.
Klinkt goed, dankjewel.
Ja, superleuk jongens. Yes. Dankjewel voor de uitnodiging.
Geen probleem.
Tot snel, dames en heren.